Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissie Woonomgeving. Als mededeling heb ik dat de heer Goos vanavond aanwezig is en dat de heer Poppe nog een mededeling heeft naar de commissie toe. Meneer Poppe.
Ja, voorzitter, dank u wel. De afgelopen raadsvergadering was er een motie van GroenLinks aan de orde en die is om de tijdswille is die niet behandeld geworden. En we hebben inmiddels, omdat er het nogal actueel is, ook in de Tweede Kamer, in Den Haag dus, we hebben gemeend om de motie te moeten beantwoorden. En die beantwoording, die verspreiding vindt ook plaats via de nieuwsbrief. Het komt er in kort op neer dat vraag 1, bent u op de hoogte van het feit dat er concessies zijn afgegeven? Nou, formeel niet, maar wel heeft uit de landelijke berichtgeving dit nieuws ons bereikt. Nou, bent u met ons van mening dat boren eerst dan kan worden toegestaan als er wetenschappelijk bewijs is geleverd dat het geen gezondheidsrisico's oplevert? Het antwoord is, het college deelt de mening. De derde vraag, willen we overheden en organisaties en derden ook verzoek of in op de hoogte brengen en de overheden ook vragen een mortuarium in te stellen? Het college is daartoe bereid. En we bereiden daartoe een brief voor aan het ministerie. En van die brief zal ook aan de Tweede Kamer een afschrift worden verzonden. Dus hiermee is de behandeling van de motie in een volgende raadsvergadering niet meer noodzakelijk.
Mag ik er even iets op reageren? Op 20 juni heeft, naar mijn idee, de minister erop gereageerd en heeft al een moratorium ingesteld. Dus waarom moeten wij het als gemeente nog een keer doen?
Nou, ik heb hier het bericht van de minister voor mijn neus en als ik het goed begrijp heeft de minister gezegd van in Nederland is de wetgeving veel strenger dan in de VS. Dus hij denkt dat het wel mee zou vallen, maar in ieder geval is er wel een winvergunning afgegeven. Dus de mogelijkheid om te winnen bestaat.
Ik zal de brief zo even overhandigen.
Dank u wel, wethouder Poppen. Dan gaan we over naar de vaststelling van de agenda. We hebben twee mensen die komen inspreken en dat gaat over het stadsrat. Dus ik zou de vergadering willen verzoeken om na punt 3 eerst punt 5.1 te gaan behandelen. En daarna gewoon de volgorde van de agenda af te werken. Kan dat jullie instemming krijgen? Prima. Dan is de agenda bij deze vastgesteld. Dan gaan we over naar het spreekrecht en daarvoor wil ik uitnodigen de heer Sluiskes. Aangezien we ook een hoorzittingsavond hebben gehad waar de insprekers aanwezig zijn geweest, hebben we met de insprekers afgesproken dat ze het niet over de zienswijze gaan hebben, maar ze hadden nog aanvullende informatie die ze graag met u willen delen. U krijgt 5 minuten, meneer Sluiskes.
Dank u wel, voorzitter. Voor degenen die mij nog niet gezien hebben, mij niet kennen, mijn naam is Gerrit Sluiskes. Ik ben ambteloos burger, want ik ben met pensioen, maar ik heb in het verleden gewerkt bij MKB Nederland en ik hield me daar bezig met de positie van winkelgebieden. Het gaat de ondernemers die hier of die zienswijze hebben ingediend, dat is de BAN, maar ook een ad hoc groep, om de toekomst van Emmeloord. Wij vinden dat Emmeloord een sterk stadshart moet krijgen. En dan vanuit die optiek hebben we het bestemmingsplan bekeken. Maar dit bestemmingsplan biedt een overkill aan winkelareaal en is daardoor slecht voor de toekomst van Emmeloord. De BAN en de ad hoc groep hebben gezamenlijk deze conclusie getrokken en wijzen dan ook beide dit bestemmingsplan in deze vorm af. En deze gezamenlijke opvatting is gebaseerd op overwegingen die in elkaars verlengde blijken te liggen. De BAN die constateert dat is afgeweken van wat in het verleden is overeengekomen met de gemeente, de ad hoc groep van ondernemers die baseert zich op de sterk gewijzigde situatie sinds 2008. En men heeft dat ook laten vastleggen in een rapport en dit rapport is ook aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder, de heer Ruifrok. En het is ook toegezonden aan alle raadsleden, dus ik verzoek u daarvan nota te nemen. Enkele kernpunten zijn minder inwoners, de bestedingen zijn gedaald, opkomst van het internetkanaal en de koopkrachttoevloeiing staat toch wat onder druk. Dus vandaar dat die ad hoc groep zegt, wij moeten toch de plannen nog eens keer opnieuw tegen het licht houden en ook de onderbouwing ervan. En dat de ondernemers gezamenlijk vinden dat dit winkelgebied, zoals dat nu is, in de bestemmingsplan is vastgelegd er niet moet komen, vindt ook steun in de opvatting van in een brief van de Kamer van Koophandel. En juist deze gezamenlijke opvattingen van de BAN, van de ad hoc groep en van de Kamer van Koophandel is een sterk maatschappelijk gegeven en ook een belangrijk maatschappelijk signaal. En we vinden dan ook dat dit niet genegeerd mag worden. Nou, dan nog een afsluitende persoonlijke opmerking. Ik vind zelf dat in de reactienota van BMW geen recht wordt gedaan aan de ingebrachte zienswijze. In ieder geval niet de zienswijze van de ad hoc groep ondernemers. De kern van die zienswijze is juist, zijn de cijfers nog wel geldig? Er wordt totaal niet op ingegaan. Men zegt, het BRO is een goed onderzoekbureau. Dat zeggen wij ook, maar het rapport is verouderd. Dus dat krijgt geen aandacht en wil ik toch wel nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Ik sluit af. Het gaat ons allen om de toekomst van Emmeloord. En u hebt een prima beleid gevoerd in het verleden, zoals dat zichtbaar is in de renovatie van de Lange Nering. En we moeten dus kwaliteit toevoegen. En dan verwijs ik naar een website, een bekende website, van meer naar beter. Niet zozeer meer winkelmeters, maar betere winkelmeters. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Zou u even willen blijven staan? Misschien zijn er nog vragen, namelijk voor u. Ik zie meneer Haagsma.
Voorzitter, meneer Sluiskes, bedankt voor uw verhaal. Begrijp ik dat u ook mede namens de BAN spreekt op dit moment?
En de BAN heeft zijn eigen woordvoerder en die zal na mij het woord voeren. Okay. Maar we hebben wel elkaar gevonden ten aanzien van onze stellingname in zaken dit bestemmingsplan.
Dank u wel.
Meneer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. We weten allemaal dat de BAN ook problemen heeft met de detailhandel vierkante meters. Dat is ook als we kijken naar uw DP-onderzoek wat u heeft uitgevoerd zonder begeleiderscommissie, komt u ook tot een nihile bouw op de deel. Bent u nu zo overtuigd dat ook een eventueel derde onafhankelijk onderzoek met wel een begeleiderscommissie een dergelijk resultaat zou kunnen geven? En zegt u dan, daar hebben wij ons dan bij neer te leggen? Of zegt u nou, de 10.000 vierkante meter die nu gereserveerd is, waarvan de ban wil 4800 vierkante meter voor detailhandel reserveren, zegt u, dat is ook sowieso onbespreekbaar en te veel, ook voor u?
Voorzitter, onbespreekbaar vind ik een heel groot woord. De detailhandel is een dynamische sector. Er moet gebouwd worden om de dynamiek te kunnen faciliteren. En het is niet zo dat je achter de uitkomst van een onderzoek, dat je daar precies de lineaal langs legt, hè, het mag geen meter meer of minder zijn. Te willen van een stedenbouwkundige afronding moet je met een goed plan komen. En als bijvoorbeeld een onderzoek aangeeft, er mag 1000 meter bij komen en het wordt 1500. Zullen wij daar niet moeilijk over doen. Alleen het verschil tussen wat in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt en wat het MKB-Reven-rapport aangeeft, dat is te groot. Nou, en nu het nieuwe onderzoek. Wij vinden dus dat het BRO-onderzoek verouderd is en de omstandigheden zijn gewijzigd. Dus laten we samen optrekken, gemeente en ondernemers, en dan niet alleen de ad hoc groep ondernemers, maar de BAN en iedereen, laten we samen optrekken en laten we de cijfers nog eens een keer opnieuw tegen het licht houden. En waarom een begeleidingscommissie? Daar zijn alle betrokken partijen in vertegenwoordigd en zo creëer je ook een maatschappelijk draagvlak.
Dank u wel, meneer Soelman.
Meneer Sluiskens, u zegt van op het eind van uw verhaal van het gaat me niet om meer winkelmeters, maar om betere winkelmeters. Wat bedoelt u nou precies met betere?
Ik heb er niet voor niks net verwezen naar wat u als gemeente en met ondernemers samen hebt gedaan ten aanzien van de lange nering. Daar hebt u een stuk kwaliteit toegevoegd, hè? Daar gaat het om. Want gelet op de signalen, op de ontwikkeling die er zijn, moet je vooral proberen als koopcentrum je te profileren door kwaliteit te bieden. Daarvoor mag je wel wat meters toevoegen, maar je moet het niet zoeken in de massa. Maak echt kwaliteit, dan onderscheid je je.
Dank u wel. Meneer Nijdam, zie ik nog.
Ja, ik heb nog een vraag aan de heer Sluiskens. Of u nu echt van mening is dat het onderzoek wat u erop losgelaten heeft via dat MKB, representatief is. Want u heeft het toch in een zeer korte tijd gedaan. Ons is toch altijd gebleken dat dit soort onderzoeken wat een behoorlijke langere tijd vergen.
Meneer Sluiskens.
U hebt gelijk. Het is een hele korte tijd gedaan. Daar ligt ook geen veldwerk aan de grondslag. Maar men heeft wel actuele cijfers gebruikt van dit jaar. Zowel de inwonertallen, de bestedingscijfers, mijn regio met het internetkanaal. Ik heb alles genoemd. Hè. En als u dan ook kijkt naar dat rapport. Dus daarvan luidt de laatste linia. Gelet op de enorme ontwikkelingen waar de MLO's zich voor gesteld ziet, is het aan te bevelen dat er een nieuw onderzoek plaatsvindt, zoals ik net heb bepleit. Hè. Een breed samengesteld of een breed onderzoek met veldwerk, met een begeleidingscommissie. Hè. Maar dit rapport geeft alleen aan, de cijfers van 2008 zijn verouderd, daar kun je niet meer op koersen.
Dus dank u wel, anders gaan we in herhaling vallen, want volgens mij heeft de heer Sluiskens dat ook al medegedeeld tijdens de hoorzitting s'avonds. Meneer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Sluiskens, ik zou van u willen weten, als we uw aanbeveling overnemen en een nieuw DPO-onderzoek zouden willen laten ontwikkelen, welke en de effecten zijn dat bij wijze van spreken er niet of nauwelijks gebouwd zou moeten worden in het kader van dat nieuwe onderzoek. Kunt u dan schetsen welke risico's de gemeente loopt ten aanzien van nieuwe planvorming en dat soort aangelegenheden en eventueel de financiële consequenties die dat met zich meebrengt?
Meneer Sluiskens.
Ik kan het niet schetsen, want zeg maar, ik weet te weinig van de contracten die u hebt met de ontwikkelaar. Ik kan u wel aangeven, als het plan in de voorgestelde vorm doorgaat, u ook te maken krijgt met enorme risico's. En dat zijn onder andere leegstandsrisico, het minder aantrekkelijk worden van het centrum van Emmeloord. En die ontwikkelingen zie je nu elders ook al in Nederland. En als het niet doorgaat, ja, dan zullen we met samen op tafel moeten gaan zitten, ondernemers en gemeenten, met eventueel de projectontwikkelaar erbij. Dus ik heb niks tegen de projectontwikkelaar, maar alleen tegen het plan in deze vorm.
Dank u wel. Volgens mij zijn er niet... Ja.
Ja, even in navolging van de vraag van de heer Nijdam. Meneer Sluiskens, het rapport wat u hebt op laten stellen door REVA, mogen we de cijfers die daarin staan als onafhankelijk betitelen?
Ja, die cijfers die zijn gebaseerd op CBS-cijfers. Zoals die ook bewerkt zijn door het hoofdbedrijfschap detailhandel. En het resultaat daarvan zijn de bestedingscijfers. Er is de meest recente bestedingscijfers, nou de bevolkingscijfers, die komen ook van het CBS vandaan en ook uit de door de U niet vastgestelde structuurvisie, maar dus die zullen er niet ver van af liggen. Dus die cijfers, die zijn echt actueel up-to-date.
Dank u wel. En dan zie ik meneer Filet nog op het laatst.
Oké, goed. Meneer Sluiskens, u haalt het rapport van de REVA aan. Ik lees dat colofon en daar staat... Hoewel de in dit rapport vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn opgesteld, aanvaarden wij voor de juistheid hiervan en eventuele wijzigingen hierin geen aansprakelijkheid. Hoe ook genaamd en op welke grond dan ook. Kunt u mij kort aangeven wat de waarde van dit REVA-rapport is als er een dergelijk colofon in staat?
Ik zie het ook bij andere onderzoekbureaus, dus ik kan niet aangeven waarom ze waarom ze die passage erin opgenomen hebben, maar ik zie het dus ook bij anderen. Dat is punt 1. Punt 2 is, en ik heb net al geantwoord op de vorige vragen stellen, dit zijn cijfers die controleerbaar zijn, die komen van het hoofdbedrijfschap detailhandel en CBS af. Alleen ze hebben daar een berekening op losgelaten die gebruikelijk is en ongeveer parallel loopt aan de berekening bijvoorbeeld van andere onderzoekbureaus zoals BRO. Maar waarom men die colofon, dat weet ik niet.
Dank u wel. Meneer Sluisers, bedankt. En dan wil ik de heer Boeg vragen namens de BAN om te komen inspreken.
Kijk aan. Hij staat aan. Goedenavond allemaal. Geachte raadsleden, geachte leden van het college. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om op deze plek namens BAN in te spreken. Ten aanzien van bestemmingsplan dat de goedkeuring naar de gemeenteraad gaat. Ik heb dat al vele malen mogen doen. Ik doe dat ook nu vanuit de wetenschap dat we steeds consistent en verantwoord hebben gehandeld in de belangenbehartiging die we doen. Ons standpunt is als volgt. Ik ga twee elementen toelichten. Standpunt en onderbouwing daarvan. Twee weken geleden hebben we in de commissie gehoord al ons bezwaren ten aanzien van het vorige bestemmingsplan toegelicht. We hebben hierin aangegeven dat we begrip hebben voor de angst en zorgen van detailisten in het centrumgebied ten aanzien van de toevoeging in het centrum. We hebben na deze inspraakavond overleg gehad, hebben dat goed op ons in laten werken en gesproken over het voorliggende bestemmingsplan. De conclusie van dat overleg is, zowel van de groep van de heer Sluiskens zoals net vermeld, als van ons, dat het voorliggende bestemmingsplan moet worden afgewezen. En daarmee zijn alle belangen behartigers van detailisten en ondernemers in het centrum en daarbuiten tegen het voorliggende bestemmingsplan. Onderbouwing. Argumenten voor die afwijzingen wijkt op onderdelen vanuit onze kant af van de argumenten van de heer Sluiskens, zoals net verwoord. Conclusie is wel dat er onvoldoende waarborgen zijn in het bestemmingsplan voor een verantwoorde toevoeging van de vierkante meters detailhandel die daarin staan vermeld. De heer Sluiskens heeft dit zojuist zijn eigen argumentatie daarvoor gevoerd. Wij zijn, blijven en zullen ook in de toekomst verklaard voorstander zijn van het versterken van MLO het centrum. Op zo snel mogelijk termijn. Dat duurt allemaal al veel te lang, immers. Dat is en was nog steeds het uitgangspunt voor onze betrokkenheid daarbij. Slechts mogelijk scenario zou naar onze mening zijn dat er helemaal niets gebeurt. Maatgevend is echter niet het verleden. Er zijn ook vele dingen bereikt in de afgelopen jaren in samenwerking met de gemeente en Provast. Maar met name ook van hoe kan die toevoeging en de volgende sprong op verantwoorde wijze plaatsvinden. In dat verband zijn er een aantal argumenten, kernpunten die nog niet geregeld zijn op dit moment. Dat is waarborgen scheppen dat de uitvoering overeenkomstig de afspraken bij besluitvorming 2006 zal plaatsvinden. Is niet geregeld in het bestemmingsplan of anderszins. Met andere woorden, de 4800 vierkante meter die destijds onderbouwd is door het bureau BRO, die vinden we nergens in terug. In theorie kan alles winkelruimte worden op de deel behouden ze supermarkt. En dan heb ik het over overige detail. De gemeenteraad heeft 18 februari 2010 besloten dat er rekening moet worden gehouden met de plannen. En die 4800 vierkante meter ook in een bestemmingsplan moeten worden opgenomen. In het voorliggende plan is het niet gerealiseerd. Evenmin zijn andere waarborgen getroffen of afspraken gemaakt die dit regelen. Dat is een kernpunt wat ons betreft. Dat heb ik ook altijd aangegeven. Tweede kernpunt is dat het nieuw te realiseren parkeerdek uitsluitend bereikbaar is vanuit het nieuwe winkelcentrum. Ondanks de toezegging van de gemeente in de reactie...
Voorzitter, niet om het een of het ander, maar dit hebben wij allemaal al gehoord. Dit heeft de heer Boeg allemaal al voorgelezen. Wij weten het allemaal al.
Nou, dat is goed. Ik ga u even toelichten waarom wij het bestemmingsplan afwijzen. We horen argumenten bij, die vat ik kort samen. Uitgebreider staat het in onze dienstwijze. De gemeente heeft expliciet aangegeven dat de toegang zal worden geregeld. Op dit moment is dat niet gebeurd. Reeds eerder hebben wij gevraagd om fasering in de toevoeging. En dat zou ook in deze situatie goed passen naar ons gevoel. Samenvattend, en daar rond ik af, zijn we van mening dat de versterking van Emerald Centrum door de bebouwing op de deel op verantwoorde wijze dient plaats te vinden. Omdat het bestemmingsplan geen borging voor de besluitvorming 2006 bevat en er geen andere waarborgen zijn voor de omvang van de toevoeging, zijn de risico's voor het voorliggende bestemmingsplan in de huidige situatie te groot. We adviseren de Raad daarom niet in te stemmen met het voorliggende plan. Zoals gezegd komt het hele bedrijfsleven op dat punt tot dezelfde conclusie. We vinden het erg jammer dat de concrete toezeggingen die zijn gedaan nu niet zijn waargemaakt door de gemeente. En we roepen u op om daar iets mee te doen.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Ik begin bij meneer Bakker.
Ja, meneer Bulger geeft aan dat u denkt dat door dit bestemmingsplan aan te nemen dat er te grote risico's worden genomen. Ik neem aan dat u daarmee bedoelt dat er een mogelijke leegstand zou ontstaan. Maar heeft u ook een afweging gemaakt van het risico als het bestemmingsplan niet wordt aangenomen? En hoe die twee met elkaar in balans of onbalans zijn?
Zoals net is gezegd, kan ik niet de financiële consequenties exact bepalen. Maar het is wel zo dat je de structuur van het centrum nu bepaalt in dit bestemmingsplan. En dat moet je goed regelen en op grond van goede argumenten doen. En als je een toevoeging hebt die substantieel hoger is dan wat destijds in tijden van hoogconjunctuur is onderbouwd, is dat naar onze mening onverantwoord.
Maar u zegt dus als die 4800 meter gerealiseerd wordt, dan kan de band daarmee instemmen. U heeft het alleen over randvoorwaarden,
ja?
Die in mijn beleving niet in de bestemmingsplan thuis horen, maar die heeft u nog niet ingevuld gezien. Maar als die 4800 meter en die andere randvoorwaarden worden ingevuld, dan vindt u wel dat erin gesteld
wordt. We hebben vanuit de consistente lijn die wij gevoerd hebben steeds gezegd van je kan het niet op een paar vierkante meters vullen. Er is ruimte in Emmeloord Centrum. Dat is geen 8000 en geen 7000. Die 4800 is destijds bepaald. Staat nu extra onder druk door toegenomen invloed van internet en de economische situatie. We hebben de lijn gehad en die hebben we nog steeds. Dat we zeggen van je moet die 4800 vierkante meter regelen. Alleen dat is niet gebeurd. In het bestemmingsplan niet en ook niet op een andere wijze. Dat is wat ik aangeef.
Dank u wel.
Daarmee geeft u in feite aan dat als die 4800 meter wel gerealiseerd wordt, dat dat voor u een reden is om dan in te stemmen met het voorstel als die randvoorwaarden zijn
ingediend. Dat hebben wij steeds aangegeven. Ja.
Dus dat betekent dat u eigenlijk voor het bestemmingsplan bent, maar dat u nog randvoorwaarden naast het bestemmingsplan gerealiseerd wilt zien.
Het is een cruciaal punt dat geregeld moet worden. Bij voorkeur in een bestemmingsplan
Het is voor ons ook cruciaal om dit van u te horen. Ja. Namelijk die 4800 meter, want dat is een ander verhaal dan wat de heer Sluiskens net zei.
Ja, en dank u wel. Ik wil hier even mee afronden, omdat we dit ook al uitgebreid aan de orde hebben gehad. Meneer Voorberg.
Ja, ik wil in elk geval even constateren dan, en ook vragen de heer Boeg. De heer Sluiskens had het over een overkill- en winkelareaal enzovoort. Dus het zou dus eigenlijk nul moeten zijn. Ik hoor zojuist 4800, dat als dat geborgd is, is het goed. U maakt dus eigenlijk wel een onderscheid, maar bent u het nu eens met wat de heer Sluiskens zei, dat de BAN en de ad hoc groep beide hetzelfde zeggen, of gaat het alleen om het resultaat?
Wij zeggen allebei dat het bestemmingsplan op dit moment leidt tot een onverantwoorde toevoeging in Emmeloord Centrum. Dat is wat we allebei zeggen. Hè? En op onderdelen wijken wij af. Onze interpretatie is dat we geen waarborg hebben over de afspraken die zijn gemaakt.
Helder volgens mij. Meneer Lammers.
Ja, dank u wel. Dank voor uw betoog. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Die 4800 meter, vierkante meter die u stelt. Er is juist het brandsadviescommissie in het leven geroepen. Juist om dat ook binnen die club te kunnen waarborgen. Althans met gedachten met elkaar te kunnen wisselen. Hoe u tot een redelijke aanname kunt komen. Waarop het centrum of waarop het bestemmingsplan zou kunnen worden goedgekeurd. Blijkbaar is daar steeds een verschil over. En ik lees ook donderdag in de krant dat de wethouder daar anders over denkt. Wat heeft u nu gedaan om toch betrokken te blijven bij die brandsadviescommissie? Althans dat geschil wat er schijnbaar ligt. Te kunnen beslechten. Namelijk die vierkante meters winkeloppervlak, detailhandel, laten we het zo zeggen.
Ik zou u graag willen vragen om hier kort op te antwoorden, omdat we dit ook in de commissie al hebben besproken. Dat is aan de orde geweest.
Gaat vanzelf uit. Om het goed te waarborgen moet je duidelijke afspraken maken. Die leg je vast in een overeenkomst of in het bestemmingsplan. Zo is het ook besloten in de raadsvergadering van 18 februari 2010. Daar is geen uitvoering aan gegeven. Het gaat ons niet om op welke wijze dat precies moet, maar het is nu nergens geregeld. En de opdracht aan de bak luidt er niet om toe te zien op een maximale toevoeging van 4800 meter, zoals het er nu ligt.
Dank u wel. Ik kijk nog even verder. Voor de rest nog vragen? Geen vragen? Dan dank ik u voor het inspreken.
Hartelijk
en dan gaan we over naar agenda punt 5.1. Dat is de coördinatieregeling Stadshad. Het besluit dat voor ons ligt gaat over het instemmen met de reactie en de antwoordnota Stadshad Emmeloord. Het bestemmingsplan Emmeloord de deel Stadshad gewijzigd vaststellen. Overeenkomstig het gestelde hierover in de reactie en antwoordnota Stadshad van Emmeloord. En geen exploitatieplan vast te stellen. Ik vraag u ook om u hieraan te houden met uw vragen. En dan begin ik deze keer rechtsom. En dan ga ik kijken wie het woord wil. Meneer Soelen. En dan in de eerste ronde graag alleen de vragen, hè?
Okay. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de wethouder. Het gaat over het rapport van de Kamer van Koophandel. Die heer Sluiskens, die had het zo straks ook eventjes over. Het is een vrij recent rapport. En mijn vraag aan de wethouder is, ik neem aan dat het rapport bekend is, maar wat hebt u ermee gedaan of wat bent u van plan er nog mee te gaan doen?
Dank u wel. Kijk even verder. D66 nog vragen. Meneer Filet.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben twee vragen. We hebben begrepen dat de grens van die 4800 vierkante meter niet dagelijks detailhandel belangrijk is voor ondernemers. Dat is onze vraag aan het college. College, kunt u ons nou eens uitleggen of die 4800 vierkante meter parallel aan het bestemmingsplan vast te leggen zijn met ProVast? En als dat niet kan, waarom kan het dan niet? Onze tweede vraag is dat we allemaal weten dat actuele gegevens belangrijk zijn bij dingen die je wilt ondernemen, die je wilt realiseren. College, kunt u het nou zo regelen dat actuele ontwikkelingen en actuele gegevens geborgd zijn bij de verdere realisatie van de deel? En bijvoorbeeld doordat de bak zich daarmee gaat bezighouden. Dat waren onze vragen, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Nijs.
Nou, wat vragen betreft wil ik me alleen aansluiten bij de eerste vraag die de heer Filet gesteld heeft. Dus verder hebben wij geen vragen.
Dank u wel. Meneer Haarsma.
Voorzitter, dank u wel. Toen ik zojuist de heer Boeg hoorde spreken, Toen schoten mij de woorden de verkering is uit door het hoofd. Het college heeft ons tot gisteren verteld dat het overleg met de BAN nog steeds structureel was en inhoudelijk was. Waar is dit verschil van mening ontstaan, wethouder? Ik wil graag van het college weten wat de positie van de gemeente Noordoostpolder is als het bestemmingsplan niet aangenomen wordt. Het is een goed gebruik dat er voorstellen vanuit het college komen waar als laatste zin weliswaar niet geschreven staat, maar toch opgenomen is onder voorbehoud goedkeuring raad. Wat is de positie van gemeente Noordoostpolder als het bestemmingsplan niet doorgaat? Toen wij in februari 2010 het oerplan vanwege de druk uit het toenmalig college aangenomen hebben, toen is er een amendement aangenomen en in dat amendement is aangegeven door de partijen die dat ingediend hebben dat ze graag wilden dat het college in overleg met partijen gingen die naar de Raad van State gingen. Uit mijn hoofd de Rabobank, ABN AMRO, het Voorhuis en nog een aantal anderen. In plan B hebben al deze partijen op een andere manier hun positie gewaarborgd. Gaat het college ook met de huidige insprekers om tafel om ervoor te zorgen dat ze bij het definitieve plan een positie krijgen waardoor de gang naar de Raad van State misschien overbodig wordt? Graag hoor ik nog een keer heel nadrukkelijk van het college wat volgens het college de totale kosten voor de gemeente Noordoostpolder zijn voor het realiseren van het bestemmingsplan op de Deel. Graag hoor ik van het college op welke manier zij vindt dat verantwoordelijkheden en regelingen ten aanzien van het gewenste fietsenhok ook in het weekend uitgevoerd worden. Ik wil graag van het college... Gaat het te snel?
Ja, excuus, ik heb uw laatste vraag niet gehoord.
Ik zou graag van het college willen weten op welke manier zij de verantwoordelijkheden en de openstelling en de toezicht ook in het weekend van het geplande fietsenhok ziet. Ik wil graag van het college weten op welk moment Provast gaat betalen. Is er een risico voor de gemeente als wij wel investeren en bouwrijp maken en Provast om verhuurtechnische redenen er niet in slaagt om zoveel procent te verhuren en dus het risico neemt om nog maar niet te gaan bouwen? Voorzitter, als je naar de GREKS kijkt, dan stuit je ook altijd op de bijdrage van Provast. Je zou eens kunnen zeggen, de betaling van de grond. Kan het college aan ons vertellen wat de grond oplevert? En als laatste, voorzitter, Zeewolde, hebben we in de krant kunnen lezen, zegt in haar centrumontwikkeling minder winkels, meer huizen. Gemeente komt met een masterplan op grond van huidige gegevens, veranderende marktomstandigheden en dat soort zaken. Is dat misschien een suggestie voor ons college? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Er zitten nog wel wat technische vragen in, meneer Haagsma. Maar als ze kort beantwoord kunnen worden, dan vraag ik de wethouder dat zo dadelijk te doen. Meneer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zorgen zien we al om. Dat hebben we ook gemerkt bij de insprekers. Met name hangt het voor ons ook vast op die 4800 vierkante meter. Die is niet gewaarborgd in feite. En u streeft door naar de 10.000 toe. En mijn vraag aan het college is, hoe denkt u dan op een evenwichtige wijze invulling te kunnen geven straks aan een haltermodel waarin op de Deel in het centrum en dan de Deel zelf een zwaar lijvige kantoren en winkels komen in relatie tot het oostelijk gedeelte van Emmeloord. Met daarbij, en dat wil ik graag dat u dat in uw overweging meeneemt, de adviezen die u van de Kamer van Koophandel heeft gehoord net, of van de standpunt van de Kamer van Koophandel, standpunt van de BAN en de ad hoc winkeliersgroep. Dan wil ik van het college weten of zij open staat, en dat heeft ook de D66-fractie aangegeven, voor een eventueel hernieuwd onafhankelijk onderzoek van DPO en daar dan ook naar te kunnen handelen. Weliswaar wel met een begeleidingscommissie. Vraag 3. Ik wil weten waarom u op de gegevens van 2007, want dat zijn de harde cijfers die gebruikt zijn in het BRO-rapport van 2008, dat zijn 4 jaar oude cijfers, meent tegen alle adviezen van derden in deze gegevens als maatgevend te houden en niet naar de actuele gegevens en visies van juist de BAN, dan wel de Kamer van Koophandel, geënt op CBS-rapporten te kijken. Dan zit onze zorg ook, en dat is een beetje in het verlengde van wat de heer Haagsma van de Politieke Unie net stelde, in de risico van wanneer gaat Provast bouwen en hoe zit het dan met de afname en het contract wat zij heeft met Altera? Is er een leveringsplicht aan Altera? Zo nee, wat is de consequentie daarvan? Zo ja, moet Altera of moet Provast wel binnen een termijn gehuurde objecten opleveren? En wat is de consequentie als die huur niet volledig is bestemd? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Voorberg.
Voorzitter, wij sluiten aan op de vragen van de heer Villet. En ik voeg daar ten aanzien van de BAK nog een toe. Hoe zwaarwegend is het advies van de BAK? De brandsadviescommissie is dat net zoals bij het welstandsadvies, dat het college er gemotiveerd van moet afwijken, of moet ik aan iets anders denken? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bakker.
Bedankt, voorzitter. Er zijn al heel veel vragen gesteld en ik heb geen andere vragen die ik aan het college zou willen stellen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Wiedijk nog vragen. Kijk even naar de VVD.
Ja, ik onderschrijf namens mijn fractie de vragen die gesteld zijn over de inmiddels ons inziens achterhaalde cijfers die gebruikt zijn voor het DPO. Die zal ik dan niet weerstellen. Het totale centrumplan wordt gepresenteerd als zijnde het plan wat invulling geeft aan het totale winkelgebied tussen het Harm Visserplein en het Smedingplein. Gepresenteerd volgens het Halter-model. Wat is de exacte reden dat het Smedingplein, met name de vestiging van Albert Heijn, buiten deze bestemming wordt gehouden? En wat zijn precies de toezeggingen welke gedaan zijn richting Albert Heijn voor wat betreft uitbreiding? Mijn tweede vraag. Uitbreiding van het winkelvloeroppervlak wordt gerechtvaardigd volgens de wethouder door te weinig aanbod van winkelruimte, waardoor de gevraagde huurprijzen uitstijgen boven de gemiddelde huurprijzen die in de regio bij vergelijkbare centra gehanteerd worden. Kan de wethouder dit onderbouwen omdat wij over andere cijfers beschikken? De derde vraag. Is er op enige manier de mogelijkheid te creëren om alsnog te komen tot een gefaseerde uitbreiding van het winkelareaal? En mijn laatste vraag. Kan de wethouder bevestigen de uitspraak eerder gedaan deze week dat de schop niet de grond in zou gaan wanneer een bepaald percentage van de winkels op dat moment nog niet is verhuurd? Tot zover.
Dank u wel. Wij hebben een poging gedaan om de vragen van u allen even wat te clusteren. En ik zou dan de wethouder willen vragen om even te beginnen met het rapport van de Kamer van Koophandel, de actuele gegevens, de huidige gegevens, of u dat kunt samenvatten en daar even een antwoord op wil geven.
Ja, voorzitter, ik moet mij heel even realiseren welke vragen u daar precies mee samenvat. Maar als we aan het eind dingen overhouden, dan komen we dat denk ik vanzelf wel tegen. Laat ik beginnen met de Kamer van Koophandel. Eerst een formele constatering. De Kamer van Koophandel is in een zeer late actie met een reactie in de richting van de gemeente gekomen. En maakt daarmee in elk geval formeel geen onderdeel uit van dit besluitvormingsproces. Want het kan nooit als een zienswijze worden aangemerkt. Het is niet als zodanig op tijd binnengekomen. Dat is een hele formele reactie. Ik moet hem wel maken omdat ik vind dat je ook naar de formele status van inbreng met elkaar moet kijken. Er zit ook een inhoud in het rapport van de Kamer van Koophandel. En als ik naar die inhoud kijk, dan vind ik die inhoud eigenlijk heel weinig specifiek voor Emmeloord. In de stukken komt Emmeloord, zowel als het gaat om het algemene rapport, de Consument Centraal, wat de grondslag ligt aan die reactie, als in de feitelijke conclusie van de Kamer van Koophandel, komt nauwelijks enig gegeven voor wat rechtstreeks betrekking heeft op de Emmeloordse situatie of een vergelijking, waarin die Emmeloordse situatie expliciet aan de orde komt. Het rapport, de Consument Centraal, is in algemene termen een rapport wat waarschuwt voor het toevoegen van vierkante meters detailhandel. En wat zegt dat op een heleboel andere plekken in het werkgebied van de Kamer, Gooi in Eemland, Almere, Lelystad, forse vernieuwingen plaatsvinden en dat daarmee die marge ook nog weer veel kleiner wordt. Maar het zegt tegelijkertijd een paar andere dingen, want het zegt ook dat een kwalitatieve impuls in een centrum, diversiteit, onderscheidend vermogen, beleving, kwaliteit van de winkelgebieden, comfortabel, compact, koele lokaal, openbare ruimte op orde, absoluut noodzakelijke onderliggers zijn om een centrum gezond te houden. En het verbaast mij in elk geval bij lezing van de uiteindelijke conclusies van de Kamer van Koophandel, dat men kennelijk die ontwikkelingen wel op een aantal andere plekken in haar werkgebied onderkent en dat ze niet noodzakelijk vinden voor de centrumontwikkeling van Emmeloord. Dus ik raak er niet volledig van onder de indruk, moet ik u heel eerlijk bekennen. Juist vanwege de weinige feitelijkheid in de richting van ons gebied en de algemene tendens die op een aantal punten eerder een omschrijving lijkt van de koers die we met elkaar kiezen bij de ontwikkeling van het centrum Emmeloord. En dan gaat het vervolgens, want misschien moet ik dat eraf vastkoppelen, voorzitter, die discussie over die vierkante meters.
Nou, de vraag was ook vanuit de commissie van... Bent u ook van mening dat er eigenlijk een nieuw onderzoek zou moeten komen? Als u daar ook nog...
Dat is goed, daar kan ik een antwoord op geven. Voorzitter, dat ben ik niet van mening. Dat kunt u overigens ook lezen in de reactienota die het college op de zienswijze heeft ingebracht. Om een aantal redenen. In de eerste plaats omdat wij van mening zijn dat de gegevens die wij hanteren voldoen aan de eis van actualiteit. In de tweede plaats omdat wij van mening zijn dat die gegevens worden ondersteund door recente gegevens die we daar uiteraard met enige regelmaat bij halen.
Voorzitter, bij interruptie. Wat is de criteria van het college dat zij voldoen aan de huidige actualiteit als het cijfers betreffen van 2007?
Voorzitter, de actualisatie is van later datum. En wat ik aan het vertellen ben, is dat wij daarnaast wel degelijk natuurlijk kijken naar een aantal factoren die een rol spelen in dat rapport. En een aantal actuele gegevens daarbij betrekken. En dat we kijken naar de bevolkingsontwikkeling en de cijfers rondom de bevolkingsontwikkeling in de meest actuele vorm. Dat we benchmarkgegevens bekijken als het gaat om vergelijkbare plekken als Emmeloord en daar indicatoren aan ontlenen met betrekking tot de behoefte aan vierkante meters. Overigens, ik zeg u toe... Want ik citeer daaruit dat ik ervoor zal zorgen dat u die gegevens ook gewoon daadwerkelijk van de week onder ogen krijgt. Want als ik citeer uit een benchmark, dan is het goed dat u die ook ziet voordat u tot besluitvorming komt. En dat betekent dat wij ervan uitgaan dat, laten we zeggen, en het feit dat het DPO geactualiseerd is, het feit dat we de gegevens die voor dat DPO bepalend zijn, namelijk bevolkingsontwikkeling en behoefte aan vierkante meters, dat we die nauwlettend in de gaten hebben gehouden in de achterliggende periode en dus beschikken over voldoende actuele cijfers om op dit moment te kunnen concluderen dat er in het stemmingsplan geconcludeerde vierkante meters up-to-date zijn.
Interruptie. Wanneer je de geactualiseerde cijfers toch bundelt, dan heb je toch een actueel plan.
Ja, maar dat is iets heel anders dan het uitvoeren van een nieuw DPO. Het is namelijk tegen het licht houden of het DPO wat je hanteert als uitgangspunt nog steeds voldoende geldigheid heeft om je besluiten op te baseren. En die conclusie wil ik namens het college met volledige zekerheid hier beantwoorden.
Voorzitter, ja, toch even bij interruptie weer. U zegt dus, want dat vind ik wel van belang. Het college zegt nu dat de bevolkingsgroei in de Noordoostpolder van belang is en geactualiseerd is voor de interpretatie van wat hun vinden wat actief is voor een DPO. Ik zeg u dit, de bevolking in Noordoostpolder is 0,17% gegroeid de afgelopen 4 jaar. Als u daar dan op koers, dan zitten we in de situatie van 2007.
Voorzitter, het interessante is dat als je kijkt naar wat hetzelfde CBS bekijkt aan groeicijfers voor Nederland en je kijkt naar de consequenties op de middellange termijn, want daar praten we over bij de reikwijdte van dit plan voor Noordoostpolder, dat je ziet dat Noordoostpolder als een van de niet zo heel veel gemeenten in Nederland gewoon behoort tot die gemeentes die nog groei gaan vertonen en blijven vertonen. En dat heeft overigens in die onderzoeken een reikwijdte die doorloopt naar 2040. De meest recente gegevens afgelopen week in Elsevier en de Volkskrant gepubliceerd, als u het in de pers wilt nalezen. Ik wil nog één argument ten overvloede geven, voorzitter. Er zijn twee risiconemende marktpartijen die bereid zijn op basis van de financiële de onderbouwing onder andere uit het DPO, dus de ruimte die er is voor toevoeging van detailhandel in Emmeloord, in dit centrum hun nek uit te steken. Dat zijn twee marktpartijen in de vorm van een ontwikkelaar en een belegger die straks het ontwikkelde object moet overnemen. En die beide partijen vertonen in mijn waarneming, in stuurgroepvergaderingen, in informeel overleg, wat we als college met hen hebben, nog geen enkele neiging om te zeggen dat de uitbreiding van Emmeloord Centrum, die zij voor hun rekening gaan nemen, een onverantwoorde is. En zij hebben, net als de zittende ondernemers, ten zeerste baat bij een centrum wat niet alleen bestaat uit de nieuwbouw op de deel, maar wat ook bestaat uit een centrum wat in algemeenheid floreert en voldoende mensen naar Emmeloord trekt. En dat ondersteunt wat mij betreft het vertrouwen in de uitgangspunten van dit plan nog een keertje ten overvloede.
Dank u wel. Wilt u dan nu overgaan naar de beantwoording van de 4800 meter en de evenwichtige wijze? Dus daar wat mee op bedoeld, het haltemodel en of het winkelareaal goed wordt uitgewerkt.
Ja, voorzitter. Laat ik beginnen dan met dat verhaal van dat haltermodel. Wat we doen met elkaar is in gefaseerde vorm recht doen aan datgene wat staat in het masterplan Emmeloord Centrum. En dat spreekt over dat haltermodel. En dat doen we in stukjes, want dat doen we al jaren in stukjes. Want we zijn begonnen met het opknappen van de Lange Nering West en met de korte achterzijde met de bijbehorende parkeerplaatsen. We hebben vervolgens Lange Nering Oost opgeknapt. We zijn nu bezig met de paardenmarkt aan te leggen. En we gaan als volgende stap in die ontwikkeling aan de gang met het nieuwe stadshart Emmeloord op de deel. En daarmee is overigens de voltooiing van de centrumontwikkeling Emmeloord nog niet klaar. Want er ligt namelijk een halter aan de andere kant die op een later moment met elkaar in beeld komt. Overigens is het misschien goed, voorzitter, om daarmee meteen een antwoord te geven op de vraag wat daar dan gebeurt. Want ik geloof dat meneer Lammers mij dat vroeg. Waarom valt dat nou buiten dit bestemmingsplan? Ja, dat komt omdat we een bepaalde volgorde van werken hebben, een bepaalde prioriteit hebben. En we nu niet een bestemmingsplan voor het volledige centrum maken, maar een bestemmingsplan maken voor de deel en omgeving. En op een later moment zouden we met elkaar moeten praten over een bestemmingsplan, wat bijvoorbeeld over het Smedingplein en omgeving gaat.
En wat hebben we dan? Dat was mijn vraag en daaraan gekoppeld zat nog wat de toezeggingen waren naar Albert Heijn.
Ja, ik realiseer me bij de beantwoording dat u het gevraagd had en ik kijk meneer Lammers aan, dus ik ga u nu aankijken. De toezegging aan Albert Heijn, voorzitter, heb ik ook weer gegeven in het interview wat ik verleden week in de krant heb gegeven. Voor de goede ontwikkeling van het centrum in een goed haltermodel, dat is ook steeds het uitgangspunt geweest, is het voor het aantrekken van mensen naar dat centrum van het grootste belang dat er op twee plekken aan de koppen van dat centrum goed functionerende supermarkt aanwezig is. En het zal u bekend zijn dat die vierkante meters voor de supermarkt op de deel in de planvorming zitten, waar u een besluit over gaat nemen volgende maand. En het is u ook bekend dat Albert Heijn aan de andere kant van dat halter zit met een supermarkt die kleiner is dan de beoogde supermarkt op de deel. En wat wij met Albert Heijn, met wie dat dan ook is, maar met de vertegenwoordigers van Albert Heijn aan het spreken zijn, is een zodanige uitbreiding van het oppervlakvloer voor de supermarkt Albert Heijn, dat hij een vergelijkbare grootte gaat bezitten als de supermarkt op de deel. Geen andere toezeggingen, geen uitbreiding van vierkante meters detailhandel dan die afspraak. En die afspraak moet in welke vorm dan ook uiteraard worden uitgewerkt. En op het moment dat dat tot concretere resultaten gaat leiden, zullen we daar ook bij u terugkomen, want dat betekent ook een wijziging van de bestaande bebouwing en waarschijnlijk dus ook gewoon een bestemmingsplanwijziging op dat punt. Voorzitter, die 4800 vierkante meter. Kijk, ik heb van de week in een overleg, en dat zal ik dan toch nog een keertje hardop zeggen, gezegd dat volgens mij het college en de BAN tot nu toe gezamenlijk hebben opgetrokken en uiteindelijk niet een heel groot principieel verschil over vierkante meters hebben en ook niet over 4800 vierkante meter. Maar dat er een ander probleem zich voordoet. En we praten namelijk niet uitsluitend over de 4800 vierkante meter voor dagelijkse detailhandel, maar ook nog over een 1600 vierkante meter die bestemd is voor een gezonde mix van functies op de deel. Hè? Los van de vierkante meters voor de supermarkt. Maar u hebt de staatjes van mij allemaal gehad, dus ik ga ervan uit dat u die in voldoende mate kent. Maar wat met de BAN op dit moment, laten we zeggen, over van mening verschillen, in een verschillende inschatting in zitten, is de mate waarin we erin slagen met elkaar om die 20% van de vierkante meters op de deel niet die bestemming dagelijks de detailhandel te laten krijgen, maar inderdaad horeca en overige dienstverlening te laten krijgen. Maar over het totaal aantal vierkante meters hebben wij, vind ik ook na het betoog van de heer Boeg vanavond in uw commissie, geen verschil van inzicht. Dus het gaat erom hoe je dat met elkaar beheerst. Het gaat niet om het uiteindelijke aantal vierkante meters. En het college over zou willen vasthouden aan die verdeling. En dan moeten we even oppassen. Maar nogmaals, ik verwees net al naar de staartjes. Want er circuleren heel veel verschillende getallen. Wat hier in het bestemmingsplan wordt vastgelegd zijn de bruto vierkante meters oppervlakte. En wat we over praten op het moment dat u het over die 4800 vierkante meter heeft, dat meneer Boeg het daarover heeft, dat is winkelvloeroppervlak. In het ene geval is het die oppervlakte waar u als consument direct uw boodschappen doet en toegang toe hebt. In het andere geval is het het volledige aantal vierkante meters waar een winkel over moet beschikken om haar werk goed te kunnen doen. En dat is een ander soort oppervlakte. En we kiezen in het bestemmingsplan voor die BVO's boven de WVO's, omdat we in het bestemmingsplan graag een meetbare een norm willen vaststellen. En aangezien die relatie tussen BVO en WVO wat kan verschillen, kiezen we voor de meest harde norm die er staat, BVO. Maar het resulteert niet in iets anders. Het resulteert uiteindelijk na aftrek van de supermarkt in 4800 voor de niet-dagelijkse detailhandel en 1600 in principe voor een gezonde mix van functies die moet leiden tot horeca en dienstverlening. Misschien is het goed, voorzitter, als ik dan meteen daarbij iets zeg over de brancheadviescommissie die daarbij een rol zou moeten spelen, want die willen we nu juist graag hanteren om ervoor te zorgen dat die 80-20 relatie, zoals die uiteraard nu dus ook wordt vastgelegd in het in het bestemmingsplan, door te zeggen dat we een goede mix van functies willen, om ervoor te zorgen dat die 80-20 relatie ook daadwerkelijk tot stand komt. En dat is waarvoor die brancheadviescommissie zou moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat er in het gehele centrum van Emmeloord een goede mix van functies ontstaat, waarbij horeca en dienstverlening en dagelijkse detailhandel in deze verhouding zich bewegen. Daar valt nog ook met de ban, want anders had de heer Boek vanavond niet gezegd wat hij heeft gezegd, een behoorlijke gesprek over te voeren. Want vooralsnog heeft de ban de conclusie getrokken dat zij niet wil participeren in die brancheadviescommissie. En ik vind ook nog steeds dat wij ons uiterste best zullen moeten doen om ervoor te zorgen dat ze dat wel gaan doen. Want die brancheadviescommissie is een instrument dat we gewoon heel hard nodig hebben om die goede mix in het centrum te houden. Er is voor het college samenvattend geen reden af te wijken van de vierkante meters die hier staan, omdat dat de vierkante meters zijn waar we van begin af aan op hebben gekoerst. De methodiek, hoe die invulling 80-20, dus die 1648, tot stand komt, dat is waar wat mij betreft de discussie over gaat. En waar we inderdaad op dit moment nog in een padstelling met de ban over zitten. Laten we het ook niet mooier maken dan het is.
Dank u wel. En dan zou ik graag antwoord willen op de positie van de gemeente Noord-Oostpool op het moment dat het niet doorgaat. Wat de totale kosten zijn. Van de Greks, wat levert het op? Gaat Provas betalen, ook als ze nog niet bouwen? En wat zijn de risico's van het bouwen?
Dat zijn een heleboel verschillende vragen. Eerst maar even over dat. Wat gaat het de gemeente kosten? Dat zijn twee soorten vragen. Ik ga geen antwoord geven op de vraag wat het de gemeente gaat kosten als het niet doorgaat, want dat vind ik een onzinnige vraag. Er gaat ons namelijk heel veel geld kosten. Die discussie hebben we ook in het verleden eerder met elkaar gehad, maar dan komen er allerlei factoren in die vind ik voor de beoordeling van dit bestemmingsplan niet per se. We hebben u wel de laatste stand van zaken gegeven als het gaat om de gemeentelijke bijdrage die op tafel moet komen. Dat is een bedrag van 8 miljoen. En dan ga ik ervan uit dat de, laten we zeggen, investeringen dekt die we tot nu toe hebben gedaan in de rest van het centrum van Emmeloord en de kosten die daarmee mee gepaard gaan. Hoe zit dat nou met dat bouwen? Dit is niet alleen de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit is een vaststelling van een heleboel verschillende dingen, waaronder onder andere ook de omgevingsvergunning en CQ de bouwaanvraag. En als wij met elkaar deze stukken vaststellen, en als er sprake is, want ik ga er gezien de kritiek die er op de plannen is volledig vanuit dat er ook bezwaarprocedures tegen deze planvorming zullen gaan lopen. Op het moment dat die planvorming, laten we zeggen, onherroepelijk is, dan is de overeenkomst met Provast van die aard dat daarin staat dat er ook volgens mij binnen twee weken na, laten we zeggen, het onherroepelijk worden van dat bestemmingsplan betaald moet worden voor de grond om te gaan bouwen. Daarmee heeft u precies de termijn waarop we dat geld binnen moeten hebben. En u mag van mij aannemen dat als er betaald moet worden, dat de ontwikkelaar er ook alle baat bij heeft om te gaan bouwen. Want dan heeft hij er heel veel geld in zitten. Sla ik er één over?
De Greks. Wat levert de grond op?
Ja, voorzitter, wat levert het ons op? Dat is een interessant misverstand, maar we hebben tot nu toe steeds met elkaar afgesproken dat dat bedrag, omdat het niet alleen over onze portemonnee gaat, maar ook over de portemonnee van de ontwikkelende partij, dat dat geen openbaar bedrag is. Dus dat wil ik ook hier maar gewoon gestand doen.
En de risicoverbouw en de leveringsplicht van Altera?
Ja, voorzitter, er is een principe overeenkomst tussen Provast en Altera. Die erin voorziet dat Altera uiteindelijk als Provast ontwikkeld heeft en zorgt voor een perspectief bij die ontwikkeling, eigenaar wordt van de nieuwe gebouwen op de deel. En er zijn geen signalen bij het college bekend, nog van de kant van Provast, nog van de kant van Altera, dat er getwijfeld moet worden aan die intenties. Daar staat nog geen handtekening onder, voor zover ik weet. Maar daar gaan wij niet over, dus ik moet daar een slag om de arm bij houden. Maar dat is ook niet merkwaardig als je realiseert dat ook dat natuurlijk gewoon een onderhandelingsproces is tussen ontwikkelaar en uiteindelijke belegger. Wat afhankelijk is van het proces wat we gaan lopen op het moment dat er sprake is van zo'n uitzicht op een onherroepelijk bestemmingsplan. Dat is gewoon een zakelijke overeenkomst waar wij mensen verschillende belangen in hebben. Maar daar waar de intenties nog steeds volledig zijn om die aan elkaar te koppelen, is er voor mij geen reden om daaraan te twijfelen. Ik zit even te kijken naar wat erop op zegt, maar dat zijn wel een paar argumenten. Kijk, die twijfel of dat nou wel of niet gebeurt. Wij zitten in een proces met onze ontwikkelaar in de samenwerking, overeenkomst met onze ontwikkelaar, met grote regelmaat formeel en informeel om tafel. En we zijn op dit moment aan alle kanten bezig om ons niet alleen bezig te houden, want dat had de eerste prioriteit, met het zorgen voor een goed bestemmingsplan en een goede reactienota. Maar ook gewoon na te denken over de vraag van hoe ga je nou straks dat realiseren? En hoe moet er dan gebouwd worden en wat moet er gebeuren voordat er gebouwd gaat worden? En daarvoor zijn onderzoeken nodig, onder andere naar de warmte-koude opslag, waar de ontwikkelaar zaken voor in gang zet. Daarvoor zijn afspraken nodig met een aannemer waar blijkens onze contacten de ontwikkelaar volledig en heel hard mee bezig is. Daarvoor is ook een overeenkomst met een aantal andere participanten in dit centrum nodig, waaronder bijvoorbeeld Mercatus als het gaat over de afname van de woningen, waar een principeakkoord over bestaat. En daarvoor is ook nodig dat er, althans nodig wenselijk, dat er een goede afspraak wordt gemaakt tussen de ontwikkelaar en het voorhuis als het gaat om de hotelkamers. En ook daar heeft men nog geen enkel bericht bereikt dat niet voor elkaar komt. Dus er zijn ook allemaal indicatoren in dit proces die er wat mij betreft op duiden. Dat we gewoon bezig zijn toe te werken naar een reële ontwikkeling en een reële bouw op het moment dat er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan.
Dank u wel. Dan heb ik volgens mij nog openstaan de standpunten van de bank en de winkeliers en dan ook ten aanzien van de bezwaren naar de Raad van State.
Ja, voorzitter, ik heb net aangegeven dat ik heel goed geluisterd heb in elk geval naar de inbreng van de heer Boeg namens de BAN. En ik heb zijn conclusie ook gehoord. Ik heb ook gehoord waar zijn conclusie op gebaseerd is. Volgens mij heb ik net niet iets anders gezegd dan dat. Het gaat namelijk over de mate waarin je die 80-20 met elkaar vastlegt en de mate waarin je vervolgens de bevoegdheden van de BAK regelt. Maar het gaat niet over de principe-intenties van een toevoeging van een nieuw stadshart aan Emmeloord Centrum. Als dat wel zo is, dan moet de BAN, vind ik, zeg ik dan ook maar uitdagend, gewoon een ander verhaal houden. Want dan houdt ze echt een afwijkend verhaal van alle contacten die ik gedurende de hele periode die ik in mijn functie als taakwethouder met regelmaat met de BAN onderhoud heb gehoord. En ik heb nogmaals heel goed geluisterd naar wat die heer Boeg zei. En ik heb die beide geschilpunten inderdaad gehoord. Overigens vergeet ik er eentje, want hij heeft natuurlijk ook de op- en afgang bij de parkeergarage daar nog bij genoemd. Ja, dat volgens mij maakt dat de zaak niet anders dan toen we aan deze avond begonnen. Voorzitter, ik weet niet wat ik daar verder over moet zeggen, maar dat is wat ik er op dit moment over zou kunnen zeggen.
Prima, dank u wel. En dan heb ik nog openstaan de openstelling van de overdekte fietsenstalling.
Ja, voorzitter, op die vraag kan, niet omdat ik het niet wil, maar kan ik absoluut geen antwoord geven. Want op dit moment is het college absoluut nog niet bezig met na te denken over de exacte invulling van de beheerssituatie van de parkeergarage. Dat is ook nog niet aan de orde. Dat komt op een veel later moment terug. Is ook niet relevant, denk ik, voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. Overigens, voorzitter, er is nog één vraag gesteld met betrekking tot die bak. Onder andere door de heer Filet, maar ook door anderen, die denk ik wel van belang is. Namelijk de vraag of je met elkaar ook zou kunnen zorgen voor het feit dat bij die beoordeling van die verdeling 80-20 in elk geval in de gaten wordt gehouden, dat we dat niet op basis van oude gegevens doen. En dat je dat op basis van de meest actuele stand van zaken doet. Ik vind dat je van een goed functionerende bak mag verwachten dat zich altijd baseert op gegevens van het heden. Want ze zal moeten beoordelen of je wat je aan het doen bent ook past in die gegevenheid. Ik vind dat iets wat we in de werkwijze van de bak met elkaar op een hele goede manier moeten proberen vast te leggen, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk even de kring rond, want volgens mij zijn alle vragen wel redelijk beantwoord. Meneer Haasma.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag gesteld over het wegmasseren van de bezwaren richting Raad van State tussen het oerplan en plan B. Misschien heb ik het gemist, maar gaat het college ook nu de huidige bezwaarmakers tegemoet treden of in overleg om te kijken of je samen iets kunt bereiken? Misschien heeft de wethouder dat wel in een tussenzin gezegd, maar het is mij niet opgevallen.
Nee, ik heb er geen expliciet antwoord op gegeven, omdat het is een beetje de samenvatting, meneer Haasma, die de voorzitter mij oplegt. Dus ik was hem inderdaad nog niet tegengekomen. Gaat het college onderhandelen op basis van dit bestemmingsplan met wie dan ook? Het college heeft, en dat ligt nu voor, gereageerd op de zienswijze die door mensen zijn ingediend op dit bestemmingsplan. En die kunt u lezen, die reactie. En die reactie lijkt mij ook, met excuus, gewoon uiterst helder. Wat je er verder ook van vindt, maar het is in elk geval een uiterst heldere reactie. Dat betekent dat het college geen ruimte ziet voor onderhandelingsprocessen. Het college ziet wel ruimte voor iets anders, en dat is namelijk een hele essentiële. Het college vindt dat het haar verantwoordelijkheid is om op basis van deze plannen, die volgens mij onontkoombaar en absoluut noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van Emmeloord Centrum. Het college wil op basis van deze plannen ervoor zorgen dat we een goed centrum Emmeloord overhouden. En een centrum van Emmeloord waarin dus die gezonde mix tussen allerlei vormen van detailhandel en horeca en dienstverlening op een verantwoorde wijze aanwezig is. En daar gaan we ons uiterste best voor doen. En als er in de realisatiefase zich kansen voordoen om tegemoet te komen aan delen van bezwaren van mensen, dan zou je raar zijn als je dat niet deed. Dus geen nieuw onderhandelingsproces. Wel ons uiterste best doen om aan de ene kant te zorgen voor een absoluut verantwoorde invulling van die mix en variëteit in het centrum. En ogen open houden voor kansen die zich voordoen in de verdere uitwerking van dat project.
Dank u wel. Meneer Wieninga.
Ja, ik had de wethouder nog eventjes een bevestiging gevraagd naar de uitspraak die eerder deze week is gedaan, dat de schop niet de grond in zou gaan wanneer een bepaald percentage van het winkelvloeroppervlak op dat moment nog niet is verhuurd.
Ja, dat is, ik weet niet precies wie die uitspraak gedaan heeft. Ik ga niet over de verhuur.
Uw collega.
Ja, dat kan, voorzitter. Het college gaat niet over de verhuursituatie, want dat is verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Het college gaat ook niet over de afspraken exact die er tussen ontwikkelaar en belegger worden gemaakt. Het mogen volstrekt helder zijn dat dit college geen huurgaranties afgeeft voor niet verhuurde vierkante meters, want dat kunt u ook nergens in welke samenwerkingsovereenkomst dan ook terugvinden. Dus ik vind het een beetje een als dan vraag waar u mij een opvatting over kunt vragen, maar waar ik u niet zo goed antwoord op kan geven, omdat ik er vooralsnog volstrekt van uitga dat die situatie zich niet voordoet. En nou is de vraag of ik mij tot hypotheses moet laten verleiden of niet, maar dat wou ik maar niet doen.
Dank u wel, meneer Filet.
Ja, voorzitter. Het kan zijn dat ik in de woordenvloed, dat het mij niet opgevallen is dat ik antwoord heb gekregen, maar ik wil hem graag even stellen dat ik het zeker weet. Ik had een vraag gesteld over die 4800 vierkante meter. Ik begrijp dat als we het bruto kijken, zit je op de 10.200 of 10.300. Dat de gemeente zegt van nou, we willen naar een goede mix van functies toe. De BAN zegt, nou, dat moet toch eigenlijk naar die 4800 meter toe. En dat zou er ongeveer overeenkomen met die 80-20 verhouding. En de vraag die ik had gesteld was of het nou mogelijk is, en dan kunt u ons uitleggen of het mogelijk is of juist niet mogelijk is, dat je gewoon die 4800 vierkante meter parallel aan het bestemmingsplan, dus los van het bestemmingsplan, kunt gaan regelen met elkaar, met Provast. Dat was de vraag.
Meneer Ruifrok.
Ja, ik moet even heel goed proeven wat de vraag is. Het zal helder zijn, voorzitter, dat in de samenwerkingsovereenkomsten daarbij behorende allonge die afspraak bewust niet is vastgenageld. En het mogen ook helder zijn dat we er tot nu toe niet in zijn geslaagd om in de richting van de ontwikkelaar afspraken te maken die die verhouding vastleggen op exact 80-20, want dan hadden we een aanzienlijk minder verschil van inzicht gehad met de BAN. En het zal u dus ook helder zijn dat het vastleggen van die afspraken, anders dan de wijze waarop je daar naartoe wil werken en de intenties die je daarbij bij hebt of moet hebben als college, dat het vastleggen van die afspraken op gespannen voet staat met de afspraken zoals we die met de ontwikkelaar hebben gemaakt in de uitwerking van uw motie, die overigens, en ik zeg het nog een keer ten overvloede, al mag ik dat van de heer Haagsma maar niet zeggen, in een heel net proces, democratisch proces, uiteindelijk heeft voorgelegen in deze raad, omdat u de gelegenheid heeft gehad daar zienswijze en bedenkingen op in te dienen en vervolgens de gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van een tekenbare versie van de allonge voordat het college daaronder haar handtekening zette. Dus het toevoegen van een nieuwe randvoorwaarde past niet binnen die afspraken, als het een harde afspraak zou moeten zijn.
Dank u wel. Dan wil ik met u naar de tweede ronde. In de tweede ronde heeft u de gelegenheid om uw standpunt aan te geven als u dat wil en elkaar te bevragen. Dan begin ik bij de heer Wielinga.
Ja, de bedenkingen die wij als VVD-fractie van Meterwaan hebben gehad tegen A, de uitwerking van de plannen op de deel en B, vooral het moment van uitvoering in deze economisch onzekere tijden, die zijn niet weggenomen door de beantwoording van vragen door het college en projectleiders in diverse formele en informele bijeenkomsten. Wij missen een voldoende bereidheid om serieus in te gaan op signalen uitgezonden door winkeliers, BAN, burgers en ervaringen in vergelijkbare centra waar doemscenario's bewaarheid zijn geworden. Het voortzetten van een lang geleden ingeslagen weg lijkt belangrijker dan de bereidheid aan de weg leggen voor aanpassing van de plannen voor de rigoureus veranderende wereld in deze rigoureus veranderde wereld. We nemen de materie terug in de fractie en zullen via amendering trachten het bestaande beleid hierover aan te passen.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Al even. Nee?
Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. De vrije poldermensen die kunnen zich vinden in heel veel zienswijzen. Ook in de zienswijzen die nog steeds doorlopen, die nu vanavond niet aan de orde zijn. En wij kunnen ons veel minder vinden in de reactie van de gemeente. Wij vinden de argumentatie eerlijk gezegd niet op alle punten even steekhoudend en van toepassing. Dus wij nemen het mee terug naar de fractie en wij vinden dit zeker een debatpunt voor de raad.
Dank u wel, mevrouw Wiedijk. Meneer Bakker.
Ja, voorzitter. Er zijn al heel wat stukken over tafel gegaan rondom dit project. En dat is ook terecht, omdat het een heel belangrijk project is. En we staan nu voor de definitieve keuze, ja of nee voortgang. Dus we hebben vaker voor dat soort stappen gestaan om te zeggen van gaan we de volgende fase in. Maar in principe is dit toch de laatste fase waarin we dat kunnen zeggen. Als we nu ja zeggen, dan kan de ontwikkelaar zijn project realiseren. Als we nu nee zeggen, dan ontstaat er een hele nieuwe wereld voor Noordoostpolder en Emmeloord. En in die afweging En ook in het kader van de vragen die door het college zijn beantwoord en de randvoorwaarden waaraan het project zou moeten voldoen om te zeggen van is dit een project wat we moeten voortzetten of moeten we dit project beëindigen met weer een nieuwe wereld daarachter, komen wij voorlopig tot de conclusie dat de wethouder heeft aangegeven dat de DPO van weliswaar 2008, dat die voortdurend is geanalyseerd in de afgelopen periode en dat daar niet uit blijkt dat die is verouderd en daarom geen onderdeel meer zou kunnen zijn van de onderbouwing van dit proces. Als ik voor mezelf nagaan dat de informatie die we toch ook her en der van anderen krijgen, gevraagd en ongevraagd, dan moeten we constateren dat op dit moment in de Langenering en omgeving niet of nauwelijks sprake is van leegstand. Dat ook in dit soort informatie vaak wordt gesteld dat een gezonde leegstand toch een 2-4% van het areaal zou moeten bedragen. Als we dan kijken naar de toevoeging die we hiermee realiseren, dan kunnen we in eerste instantie constateren dat een deel van die toevoeging voor die gewenste leegstand is. En dan is het uiteraard, de projectontwikkelaar zal daar niet blij mee zijn als het dan voor zijn leegstand zal zijn. Maar geen enkele eigenaar zal er blij mee zijn dat een pand leeg komt te staan waarvoor de ontwikkeling van de detailhandel in zijn algemeenheid, in zijn totaliteit voor het centrum. Zou dat een gezonde situatie kunnen...
Voorzitter, mag ik bij interruptie iets aan de heer Bakker vragen? Want ik hoor hem als vertegenwoordiger van GroenLinks toch iets unieks zeggen. U zegt, u vindt het verantwoord om te bouwen voor leegstand. Waar zit uw duurzaamheidsprincipe?
Nou, er zijn verschillende opvattingen over hoe ontwikkelingen en duurzaamheid enzovoort met elkaar in relatie moeten worden gebracht. En ik denk dat het op zich is natuurlijk leegstand, is permanente leegstand, is geen duurzaam gegeven. Je moet in die zin niet bouwen voor permanente leegstand. Maar leegstand...
U hebt het net gezegd.
Ik heb gezegd dat informatie aan ons wordt verstrekt, gevraagd en ongevraagd, die aangeeft dat een percentage van tussen de 2-4% leegstand, dat het wenselijk is voor een goede ontwikkeling van je markt. En dat blijkt niet alleen voor de detailhandel te zijn. Dat geldt ook, en dat is ook een bekend gegeven vanuit mijn professie, namelijk als personeelsfunctionaris. En ook, denk ik, als overheden weten we dat ook, dat een gezonde marktontwikkeling ten aanzien van personeel ook een wenselijkheid dit is, dat er een zekere spanning op die markt is met door een zekere mate van werkloosheid. En in dat kader is ook enige leegstand van belang. Nou, als ik dan zie dat we hier die leegstand niet hebben, dan moeten we dus toevoegen om die beweging in de in de detailhandel tot stand te brengen. Als ik ook hoor wat de BAN als vertegenwoordiger van de ondernemers in dit gebied aangeeft, dat de uitbreiding als zodanig niet de zaak is waar ze het probleem mee hebben, maar meer de uitvoering van een aantal zaken en de afspraken. En de wethouder heeft aangegeven, we hebben die zaak niet vastgelegd en we kunnen dus dat ook niet vastleggen, in ieder geval niet in dit bestemmingsplan en daar parallel aan, dan denk ik dat je dat soort zaken afwegende, vinden we het wel van belang dat die afspraak en die toezegging die het college doet om zich daar hard voor te maken, dat die overeind blijft, om ook voor de bestaande ondernemers en detailhandel niet tot de situatie te komen dat we daadwerkelijk gaan bouwen voor permanente leegstand. Dat is een situatie die uiteraard onwenselijk is. Dus in al met al denk ik dat we de stappen die we tot nu toe gezet hebben, dat die wel overwogen zijn en dat dit de laatste stap ook rechtvaardigt dat we dit proces voortzetten. En als we deze stap niet zouden zetten, dan zijn wij in ieder geval bang dat er ten aanzien van ontwikkeling van Noordoostpolder en Emmeloord meer problemen gaan ontstaan dan als we dit project wel voortzetten.
Dank u wel, meneer Bakker.
Mag ik daar nog even iets over vragen?
Dat mag u, mevrouw Boerdijk.
Want ik hoor de heer Bakker zeggen dat als wij als raad niet instemmen, dan ontstaat er een hele nieuwe wereld. Nou, volgens mij, als wij niet instemmen, dan blijft de wereld vooral nog zoals die is en kunnen we opnieuw kijken naar verbetering. Dus u noemt zo in het algemeen van dan komen we in grote problemen. En hoe ziet die nieuwe wereld eruit?
Die nieuwe wereld zoals die mij voor ogen staat, en dat is een persoonlijke opvatting en daar kunt u wel of niet mee eens zijn, maar mening is als volgt, dat we ten aanzien van de financiële consequenties die dat niet door laten gaan van dit project met zich meebrengt, dat we in ieder geval de 10 miljoen die we er nu al in hebben zitten, dat we die zullen moeten afschrijven in deze voor de gemeente toch al lastige financiële positie. De ontwikkelaar die zal zeggen, ja, ik heb kosten gemaakt, die wil ik graag vergoed hebben en daar ga ik geen speculatie over doen.
Dat zijn financiële redenen, dus niet omdat u zegt van, daar gaat dat prachtige plan verloren.
Nee, ik begin met financiële redenen. In deze economische moeilijke tijden lijkt me dat een reële start van wat ik dan zie gebeuren. Dus de projectontwikkelaar zal ook etterlijke miljoenen aan kostenderving vragen en aan winstderving vragen. Nou, laat ik voorzichtig zijn, dat zal misschien ook wel een 10 miljoen of meer gaan bedragen. Vervolgens zullen we toch ook die deel opnieuw moeten gaan ontwikkelen. Dat zal betekenen dat we 2, 3, 4 jaar opnieuw met plannen bezig moeten zijn. Dat zal betekenen dat we daar in de planontwikkeling opnieuw geld moeten stoppen. Nou, dan ben je ook zo weer een miljoentje kwijt. En als je vervolgens met een nieuwe projectontwikkelaar of met deze huidige projectontwikkelaar weer een nieuw plan zult ontwikkelen, dan zul je niet de kosten, de opbrengsten die je met dit plan wilt realiseren. Dus dan zijn we weer letterlijk een miljoen kwijt. Nou, als ik alleen die financiële positie van de gemeente op dit moment bekijk en die financiële consequenties tegenaan zet, dan zeg ik, dan hebben we een echt een groot probleem, want we hebben op dit moment een reserve van 70 miljoen. Dan zijn we de helft van onze reserves kwijt. Dus ja, maar
ik wil hier niet over debatteren. Mag een verduidelijkende vraag stellen en volgens mij heeft u...
Nou, ik vind het inderdaad, het zal ons allemaal duidelijk zijn, dat het accent vooral ligt gewoon op de financiën. Dus dan weet ik voldoende.
Nee, ik was ongeveer halverwege mijn betoog. Dat is het... Als het gaat om de consequenties wat dit betekent, dan is dat enerzijds die financiële consequentie. En anderzijds betekent het ook ten aanzien van de ontwikkeling van ons centrum, dat we die zeg maar voor 2/4, de helft, 3/4 misschien, hebben gerealiseerd. Maar dat we vervolgens weer 5 tot 10 jaar verder zijn voordat we de definitieve nieuwe herontwikkeling van ons centrum hebben gerealiseerd. En dat betekent dat we opnieuw een situatie krijgen dat de concurrentiepositie van ons centrum in detailhandelswereld weer een hele stap achteruit gaat zetten, terwijl we juist in de lift zaten. Dat betekent in mijn beleving dat ook de detailhandel hier weer derving van inkomsten zal zijn. En dat zou kunnen betekenen dat we het centrum helemaal niet meer hoeven te ontwikkelen, omdat we dan geen positie meer hebben in deze regio. Dat zijn de scenario's die ik voor me zie.
Dank u wel. Meneer Voorberg.
Voorzitter, voor een groot gedeelte kunnen wij al aansluiten bij wat...
Voorzitter, u hebt misschien mij niet zien zwaaien, maar ik had nog wel een vraag aan de heer Bakker. Mag dat nog even of niet? Nou, meneer Bakker, heb ik u goed horen zeggen dat dit voor u een voorlopige conclusie is?
Nou, we moeten definitief de besluitvorming natuurlijk in de raad gaan doen.
Ja, okay.
Maar op dit moment ons standpunt zoals we dat verwoorden.
Dus dat betekent voor een voorlopige conclusie betekent voor GroenLinks geen positieve conclusie.
We willen uiteraard dit opnieuw in de fractie zoals dat gebruikelijk is in de fractie behandelen. En uiteraard zal ik alle inbreng die in deze commissie vanavond aan de orde komt nog eens met de achterban doornemen.
Prima.
Dat lijkt me logisch.
Dank u wel, meneer Wielinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Bakker, u zult net als ons veel belang hechten aan de uitspraken en de opstelling van zowel de BAN als de ad hoc commissie bij monden van de heer Sluiskers. Echter, nu hebt u verstaan dat ze er geen moeite mee hebben met het uitbreiding van het aantal vierkante meters vloeroppervlak, terwijl ik duidelijk wel heb verstaan dat ze daar wel degelijk mee moeite mee hebben en niet alleen dus met de verdeling zoals u aangeeft.
Ik denk dat we dan allebei de band nog eens goed moeten naluisteren. Want ik heb de heer Boeg heel nadrukkelijk gevraagd of hij moeite heeft met de uitbreiding van die 4800 meter detailhandel. En daar zit het probleem niet. Daar is hij 100% mee akkoord. Zo heb ik dat begrepen.
Dank u wel. Dan ga ik nu over naar meneer Voorberg.
Ja, voorzitter, zo hebben wij het ook begrepen. Als de heer Bakker gezegd heeft. Voor een groot deel kunnen we ook aansluiten bij wat de heer Bakker heeft gezegd. ten aanzien van de noodzaak om nu dit besluit te gaan nemen. En onze fractie heeft er ook stevig over nagedacht. We zijn ook eens eventjes nog even teruggekeken naar de historie van het ontstaan van onze polder. Ik heb misschien al eerder verteld, maar in 1936 moest er worden besloten over of de polder al of niet zou worden aangelegd, midden in de crisistijd. Nou, er was toen moed voor nodig om dat te doen. Men heeft dat ook gedaan in de Tweede Kamer. Men durfde, hè, ik zou bijna zeggen, tegen de, op dat moment de conjunctuur in, omdat men toch zag, en men heeft het toen ook gezegd, en ik dacht dat de minister die dit moest verdedigen, dat heeft gezegd, een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Nou, wij kijken zo ook naar het centrum hier, dit is onze toekomst. En we moeten dat dus ook niet op korte termijn bekijken, maar op lange termijn. Wel, wij denken, en we hebben dat vele mensen horen zeggen, en ook vanavond hier nog wel, dat het centrum wel afgebouwd moet worden. Het is niet af. Alleen de hoeveelheid wat je toevoegt, daar gaat het denk ik over. En ik denk dat velen in de bevolking ook zullen zeggen, schiet nou maar eens een keer op. Want het is al lang genoeg wordt erover gepraat. Het wordt langzamerhand gezeur. En dan kun je er dus voor of tegen zijn, maar in elk geval het zo laten liggen is denk ik geen optie. En dat risico, dat heeft de heer Bakker zojuist gezegd, dat hoef ik niet te herhalen. Maar wij zien dat risico ook, niet alleen financieel, maar ook ten aanzien van het aanzien van ons centrum. Wij kunnen dit zo niet laten liggen. Het moet afgebouwd worden. En wel volgens dat haltermodel. En ik denk dat het besluit is destijds genomen, zeg maar in 2006, om die weg op te gaan. En dat is naderhand herhaald. En ik denk dat het nu de tijd is om daar ook een punt achter te gaan zetten en te zeggen, dit gaan we doen. Onze fractie is dus ook van mening dat het centrum moet worden afgebouwd. En dat zoals het nu voor ligt, dat ook een goed plan is. En naar onze mening is de onderbouwing ook nog eens een keer gecheckt en nog eens een keer gecheckt. En het betreft natuurlijk meer dan alleen het bestemmingsplan, dat beseffen wij ook. Maar ik geloof dat alles zorgvuldig is onderbouwd. Als je de geluidsnota's bekijkt, de verkeersbewegingen, dan vinden wij ook dat dat heel zorgvuldig onderbouwd is op alle aspecten. En ik denk dan ook dat daarmee de coördinatie ook goed is geregeld. Voorzitter, wel blijven wij wat moeite mee hebben, want we hebben de BAN echt horen zeggen 4800 vierkante meter. En dat hebben ze eigenlijk ook eerder gezegd in de persberichten en nog eerder. Het staat er gewoon letterlijk ook, nog een persbericht van 12 oktober. En dat, waar gaat de BAN voor? Nakoming van afspraken door de gemeente, maximaal 4800 vierkante meter, overige detailhandel op de deel. Nou, ik neem aan dat ze dus 12 oktober en nu niet iets anders hebben gezegd. Alhoewel het vanavond, begin van de avond, uit de mond van de heer Sluiskus wel zo leek. Maar ik geloof dat er toch een nuancering ligt. Wij willen, we hebben dus straks ook de vraag gesteld, in de aansluiting die van de heer Villet, van is er nu niet iets te regelen, college, om daar toch iets meer over te zeggen dan nu. Wij begrijpen dat het niet in bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Dat is heel duidelijk, dat leent zich daar niet voor. Maar er is daarnaast privaatrechtelijke weg. En u bent die uiteraard, u heeft gezegd, u heeft zoveel overleg gehad. Desondanks willen wij dat toch aan het college verzoeken om daar nog eens een keer goed naar te kijken. Dat nemen wij ook mee, dat punt nemen wij ook mee terug naar onze fractie. Dus hoe we toch meer kunnen zeggen over de 4800 vierkante meter. Waarbij ik ook best wel begrijp dat je nu niet alles dicht kunt timmeren. En kunt zeggen van nou, dat moet dan precies op de vierkante meter ook destijds of in de toekomst worden gerealiseerd. Daar weten we ook maar daar onvoldoende van op dit moment. En daar is die brandsadviescommissie ook voor. En ik roep de banden ook op om er ook echt in te gaan zitten. En om dan ook goede afspraken te maken. En ik heb die vraag straks ook gesteld over de zwaarwegende advies. Ik beschouw dat ook als een advies zoals de welstandscommissie dat gaat doen. Nou, dat zijn geen adviezen die de college zomaar naast zich neer kan leggen als ze gegeven worden. Dat zijn deskundigen. Daar zijn lokale deskundigen straks in de bak. Er zijn ook andere deskundigen en ik denk dat die BAK dan ook een zware commissie wordt die een zwaarwegend advies zal geven waar goed mee omgegaan moet worden. Ik denk dat dat ook een stukje meer zekerheid kan geven naar de ondernemers, dat daar ook echt goed naar gekeken wordt. Voorzitter, dat is ook ons pleidooi en ons verzoek aan het college om dat nog een keer goed te bekijken en wellicht tussen nu en 10 november daar ook met de BAN, met de ondernemers uit te komen. Want het zicht op die brandstatistiekcommissie, dat is ook een beetje vaag. Dat zou veel beter in beeld kunnen worden gebracht. Ik kan u wel zeggen dus nu dat wij in gaan stemmen met het besluit wat is voorgenomen, maar dat we dit punt nog parallel daaraan graag nog geregeld willen zien. En daar willen we ook nader overleg over plegen. Nogmaals, daar maak ik ook even een voorbehoud op dat punt.
Dank u wel, meneer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. Realiteitszin en realisme, dat is denk ik een van de actoren die belangrijk is om deze plan tot een succes te laten brengen. Want dat er gebouwd gaat worden op de deel is een duidelijke zaak. Dat erkennen wij ook als ONS-fractie. Alleen we hadden natuurlijk liever de plannen gehad zoals wij in ons verkiezingsprogramma hadden. Maar wij zien ook dat dat niet realiseerbaar is met deze samenstelling inderdaad. Voorzitter, wat ons wel zorgen baart is dat de BAN, de Kamer van Koophandel en de ad hoc ondernemers toch, en daar kunt u aan twijfelen of niet, een negatief advies uitgeven. Althans een negatief geluid gaan laten horen. En met name over de realisatie van de plannen. En waarom doen ze dat? Omdat zij natuurlijk ook zien dat een grote ondernemer, een internetondernemer, bijvoorbeeld als Weekamp, bijna 20% jaaromzet meer heeft. En natuurlijk geef ik de heer Ruijver ook gelijk dat mensen altijd in winkels blijven kopen. Maar voor dat signaal van het internet inkopen kunt u niet weglopen. Daar moet u wat mee doen. En dat is een ander gegeven dan in 2007. Nog even terugkomend op de actualisatie van uw gegevens. U zegt, het Centraal Planbureau voorspelt een stevige groei. Ja, voorzitter. Ja, in 2030 is de schatting dat wij op 50.500 inwoners komen volgens de CBS. Kunt u allemaal nazien. Dat betekent dat we nog 18 jaar moeten wachten op 3.700 inwoners extra. Maar wij bouwen nu alvast voor een veel groter areaal. En dat is berekend, wat ook de wethouder zegt. En die gegevens heb ik ook. Van 2007 tot 2010 zijn er 300 inwoners bijgekomen, waarvan 200 van het COA. Dus 0,014% hebben wij groei. We hebben daar ook over een presentatie gegeven. ONS heeft in het begin van het jaar een presentatie gegeven over krimp. We praten hier met het college over inbreiden van de dorpen. We praten over het anticiperen op de huidige markt. Zeewolde is, wat de heer Haagsma ook zei van de Politieke Unie, dat heeft u ook kunnen lezen, een schitterend voorbeeld hoe zij wel juist die verantwoording nemen om actief te actualiseren en zeggen boven de winkels, er is geen plaats meer voor winkelruimte, dus wij gaan naar zorgappartementen toe. Appartementen die wij trouwens in het centrum van de deel hebben beknopt van 133 naar 33 toe. Waarom? Niet vanwege die groei die meneer Ruijfrok voorspelt namens het college. Dat is ook ergens op gebaseerd. Dat zijn ook gegevens van mijn kaarten die dat doen. Voorzitter, Nederland, wij willen graag.
Gezien ook de tijd. Even
ik spreek nu 2,5 minuut en meneer Bakker net 4,5 minuut. Ja, dus geeft
dat,
u mij even de
ruimte. Dat weet ik, maar ik vraag het u alleen even of u even probeert in ieder geval binnen die 4,5 minuut
tot een afronding. De ONS hecht veel waarde aan actualisering van de gegevens. En wij vinden dan ook dat er een onafhankelijk DPO met een begeleidingscommissie op korte termijn met spoed zou moeten worden uitgevoerd. Omdat dat ons inziens het enige reële beeld geeft over de kansen die het succes heeft van het bebouwen van het deel. Want wij zeggen beter te halve gekeerd en dan te hele gedwaald. En ja, dat heeft consequenties, meneer Bakker. Dat realiseren wij ons ook. Tot slot, voorzitter. Wij spreken onze zorgen uit over de snelle fasering waar dit nu gaat plaatsvinden. En de ONS-fractie is van mening dat eigenlijk een fasering van de plannen meer gerechtvaardigd zou zijn dan het nu ineens volbouwen van de deel met de risico's die dat met zich meebrengt.
Dank u wel, meneer Lammers. Meneer Haagsma.
Mag ik daar Lammers wat vragen stellen, voorzitter? Ja, ik kan wel een vraag heel kort stellen. Kunt u aangeven welke gevolgen een eventueel nieuw DPO in uw beleving heeft? Ik heb het zelf daarnet geschetst. En hoe kunt u nu en zeggen van we willen een nieuw DPO en dan eventueel komen tot een ander of misschien wel helemaal geen uitbreiding? En hoe wilt u dan tegelijkertijd gaan faseren? Daar snap ik niets van.
Eerste vraag, ja, daar kan ik antwoord op geven. Tweede, dat ga ik doen. De DPO zou mijns inziens een realiteitsbeeld schetsen van de actuele situatie op dit moment. Ik denk dat daar iedereen behoefte aan heeft. En ik denk als dat ook bij de BAK, maar ook, dus ook bij Provas en bij de gemeente, mogelijk zou kunnen leiden tot een beperking van het winkelareaal wat nu is voorgesteld, dan zou dat meer recht doen, en ik vind ook dat het dan recht moet doen, aan de actuele gegevens die je nu hebt. En dat is nu niet zo. Wij koersen echt op 2007 aan. En dat kan niet. Dat is de mening van de ONS.
Maar welk financieel risico bent u bereid in dat kader te nemen? 10, 20, 30, 40 miljoen?
Over financiële risico's praat ik nu niet. Ik wil eerst weten of het effectief is om zo'n DPO ernaast te leggen en nog eens te kijken van zijn wij op de goede weg. U bent blijkbaar blind voor het feit wat de Kamer van Koophandel zegt, voor het feit wat de BAN zegt, voor de ad hoc ondernemers zegt, wat CBS zegt over het internetgebruik. Dat schuift u allemaal voor u weg. Daar doet u niks mee. En de goedkoopste weg voor u is om te zeggen, laten we maar doorgaan met de plannen. Nee, en zo zitten wij 10 november hier met een 15-14 uitslag die geen draagvlak heeft.
Meneer Bakker, we gaan niet in debat. U mag een vraag stellen, maar we gaan niet met elkaar in debat.
Ik word nu beschuldigd.
Dat gaan we in de raad doen. Dat gaan we nu niet doen. Meneer Haarsma.
Voorzitter, dank u wel. Ik vind het jammer dat ook vanavond in de commissievergadering al een beetje dreigt een soort van padstelling in de vorm van als je tegen dit bestemmingsplan bent, wil je niets op de deel. Namens de fractie van de Politieke Unie wil ik dat tegenspreken. Het is in ons geval niet een alles of niets verhaal. De Politieke Unie heeft in februari tegen het aannemen van het oerplan en tegen het aannemen van het amendement wat ten grondslag ligt aan plan B gestemd. De Politieke Unie heeft in mei 2010 tegen het bouwplan van Stad Zuid-Emmeloord gestemd. Waarom? Omdat op dat moment al duidelijk was dat er hele gewijzigde omstandigheden dat daar sprake van was. Ik vind het dus ook niet reëel om elkaar nu te bevragen als u dit niet wilt, wat zijn dan de financiële gevolgen? En dan kom ik in de richting van een antwoord van de heer Ruifrok. Ik vind dat een college wat zijn veters goed dichtgeknoopt heeft, elk besluit neemt met de slotzin onder voorbehoud goedkeuring raad. Als wij op 10 november als raad gevraagd worden om onze mening te geven over een voorliggend bestemmingsplan, dan mag je dat niet laten beïnvloeden in mijn ogen, in onze ogen, door eventuele financiële dreigingen. Want je neemt een besluit over de inrichting van je centrum voor de komende 50 jaar. En ik snap dat het college, dat de heer Ruifrok op dit moment geen krimp geeft in de richting van de commissie. Ik snap dat het college geen krimp geeft in de richting van insprekers. Want uit het krantenartikel werd immers duidelijk dat op dat moment de wethouder zou vertrekken. Nou, hij wil niet voortijdig opstappen, dus hou je dat zo lang mogelijk vol. Ik heb er moeite mee, wethouder Ruifrok, dat u zegt van ik wil de opbrengst niet noemen. Vanmiddag stond het in een openbaar stuk en vanavond werd het openbare stuk weer, je zou kunnen zeggen, geconfiskeerd en weer geheim. Ik vind het jammer dat het college in zulke cruciale procedures dit soort missers maakt. Dat wekt bij de fractie van de Politieke Unie geen vertrouwen en ik heb het wel het voordeel van de twijfel gegeven door het getal niet te noemen. Als u zegt het is een onzinvraag als je zegt van wat is de positie van gemeente Noordoostpolder als wij het bestemmingsplan niet aannemen, niet de positie van de wethouder maar van gemeente Noordoostpolder, dan denk ik dat moet je van tevoren weten. Wij mogen zo meteen in een finale bestemmingsplan beslissing zeggen we zijn hier voor om bepaalde redenen of we zijn tegen. Het is voor de Politieke Unie dus een debatstuk en ik zou willen oproepen aan alle partijen hier aan tafel om een beetje uit het kringdenken te stappen, de nieuwe gegevens mee te nemen die we allemaal kennen en dat het heel snel kan veranderen, ja, snel, van 2006 tot 2011. Dat kan niet beter symbolisch gemaakt worden door alleen te kijken naar het groeiproces wat de ChristenUnie-SGP heeft meegemaakt tussen 2006 en 2011. Want het verhaal van 2006 en de verkiezingen van dat moment en de huidige situatie, die staan rechtlijnig tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen, ondanks het wijzigen van de economische situatie. Voor ons is het een debatstuk, voorzitter.
Dank u wel, meneer Nijdam.
Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, na 15 jaar planvorming, vanaf de structuurvisie 97 gerekend over het deel, ligt er een bestemmingsplan B, laat ik het maar even noemen, want er is al vaker over gesproken, waarover onze mening wordt gevraagd. En waarmee we dit laatste deel van het project Emmeloord Centrum denken af te kunnen sluiten. We vinden dan ook dat dit voorliggende bestemmingsplan de toets der kritiek kan doorstaan en rekening heeft gehouden met de kaders, wensen, bedenkingen die de Raad eraan meegegeven heeft. En dan heb ik het over het stukje toen het plan B geworden is. Dan, want ja, ik kan niet spreken van 2006, want dat is niet meer helemaal actueel. Wij hebben dan ook de volgende meningen ten aanzien van dit bestemmingsplan. En daar noem ik zo even een aantal van die meningen op en daar mag dan op gereageerd worden of niet. 1. Een evenwichtige parkeerbalans met verruimde parkeergelegenheden. Ik wil het hier toch nog maar even benadrukken. Een zorgvuldige mix van horecaconcentratie rondom het nieuwe Stadsplein. Een bebouwing die aansluit met de directe omgeving. Een supermarkt als trekker voor het haltermodel tussen Oost en West. En die voor de consument, en dat vinden wij ook zeer belangrijk, beter en veiliger bereikbaar wordt dan nu het geval is. Dan heb ik het over de huidige supermarkt aan de noordzijde. Ja, voorzitter, en natuurlijk inclusief een geplande ontwikkeling, maar die was in 2005 al aan de orde over dat Smedingplein en alles kan niet gelijk. En dan hebben we het over Albert Heijn. Oh, ik mag geen reclame maken, sorry. Een grotere maatvoering voor een beperkt aantal winkels beschikbaar, die er nu niet is. Dat was destijds ook een wens. Uitdagend, zowel kwantitatief als kwalitatief voor het vervullen van een regionale functie en uitstraling. Een overdekte fietsenstalling van 1000 vierkante meter. Binnen de voetlijnen van de bebouwing een gebruikelijke mix van functies binnen de gebruikelijke normen die worden gehanteerd in die 80-20, die is al een paar keer genoemd vanavond. En de Raad, deze dan ook nauwgezet zal blijven volgen. Ja, een nieuw evenemententerrein waar bestaande evenementen zoveel als mogelijk gehouden kunnen worden. Het plan bij de aankleding van het groen voldoende aandacht krijgt, inclusief passende doorlopende bestrading vanuit de bestaande winkelomgeving. Het zijn allemaal wensen geweest en de grote massale uit klinkers bestaande deel met een massa aan geparkeerd blik en fietsen en die al decennia wordt omschreven als een winderig en kaal plein, dat is ook een van de bevindingen destijds van onze bevolking, ja, dat dit met dit plan een meer besloten karakter krijgt. Dit plan in de huidige economische context met de langere termijnvisie voor de komende 50 jaar en op dit moment verantwoorde ingreep is in de ruimtelijke ontwikkeling van de centrumfunctie voor Emmeloord.
Nee, dan wilt u ook nog een...
Ik zal afronden, voorzitter, want ik ben er al bijna. Ja, wij van mening zijn, het gaat allemaal over meningen, want het is een meningvormende bijeenkomst vanavond, dat vanaf de structuurvisie in 1997 en alles wat er aan planvorming tussen heeft gezeten en waar de BAN op een constructieve manier al die tijd een consistente lijn heeft laten horen en nog steeds achter staat, en dat waarderen wij ten zeerste. Daarnaast hebben we met deze planvorming te maken met tegenstanders vanuit de bevolking die wellicht gevoed worden vanuit tegenstanders uit andere hoeken. Ja, is niet te voorkomen. En tot slot, voorzitter, dan rond ik af. Wij vinden het ook uitermate belangrijk dat een sociale functie en een ontmoetingsplek ook veel waard is in ons toekomstige stadshart. Dat was onze mening over het bestemmingsplan, de laatste fase afwikkeling centrum. Dank u wel.
Ja, ik heb een vraag aan meneer Nijdam. Die laatste opmerking raakt ons natuurlijk ook zeer positief. Dat is dat u een sociale ontmoetingsfunctie wil voor het centrum binnen de deel. Als ik even naar uw verkiezingsprogramma kijk in 2006, dan zegt u op de vraag van...
U moet even een verhelderende vraag stellen.
Ja, dat ga ik ook doen. Wacht u even. Op de deel mogen alleen winkels en restaurants worden gebouwd en geen appartementen en kantoren. En dat sluit nu juist aan, bij uw stelling van die sociale functie die het dan moet hebben op de deel.
Meneer Lammers?
Daar heeft u voor gekozen en dat laat u nu dus helemaal
vaak. Meneer Lammers, u citeert nu uit ons verkiezingsprogramma. Vind ik allemaal prima. Ik heb het wel bij me, maar ik hoef niet eens in te kijken. Wij zijn van meet af aan, en dat mag u in de stukken teruglezen, tegenstander geweest van 130 appartementen op deze plek. Nou, het zijn er nu 30 geworden. Dat vinden we prima. Er zijn niet zoveel kantoren bijgekomen. Dat vinden we ook prima. Ja, laat het. Dus dat is even wat wij ervan vinden.
Ik hoop dat ik daarmee een vraag heb beantwoord. Ik begrijp wat u de kiezer heeft gezegd, ja.
Ja, dus het is niet dat wij nu zwalken. Nee, wij zijn al vanaf 97 consistent bezig geweest in de lijn van dat dit voor onze gemeente, ja, een hele belangrijke ontwikkeling is. En met uitstraling naar de regio. Want we hebben het al een keer eerder meegemaakt.
Volgens mij is het helder.
Ja, ik ga er ook niet meer verder op in.
Ik lees daar niet voor wat hier staat. Helemaal mee eens, zegt meneer Nijdam.
Ik ga verder naar meneer Filet.
Ja, dank u, voorzitter. Er is veel gezegd al, dus ik weet niet of veel woorden nodig heb, maar er is al ontzettend veel gezegd. Het is een hele dynamiek waar we ons bevinden. Een dynamiek van noodzaak, een dynamiek van historie. Er is een toekomst, er is een geschiedenis. En er is een plan die ergens op een punt is, op een bepaalde route. De dingen zijn af, de dingen zijn niet af. Er is winst, financieel en niet financieel. Er is verlies, ook financieel en niet financieel. Er is risico. Er zijn voorstanders, tegenstanders. We zijn bekneld in de tijd, tegelijkertijd zijn we vrij in de tijd. Onze tijd. Er wordt mij gevraagd welke tijd, onze tijd. Het is een hele dynamiek waarin we uiteindelijk voor een keuze staan, toch een bestuurlijke keuze. En één ding wat ik er nu van wel kan en wil zeggen is dat wat ons puzzelt is eigenlijk, is het niet mogelijk om los van het bestemmingsplan naar een parallelisatie te gaan van de dingen die we niet kunnen regelen. En dan bedoel ik op, dan kunnen we parallel aan het bestemmingsplan die 4800 vierkante meter regelen. Kunnen we parallel aan het bestemmingsplan die actualiteit in die verre realiseringen voor elkaar boksen. Dat zijn de punten waar onze fractie met name over wil nadenken. En daar nemen we het zeker mee terug aan de fractie, heer voorzitter.
Dank u wel, meneer Filet.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
Dat mag, meneer Haasma.
Meneer Filet, zegt u daarmee namens D66 dat u voor het bestemmingsplan bent als die parallelisatie, zoals u dat zo mooi omschrijft, geregeld kan worden?
Ik moet u zeggen dat als we die parallelisatie werkelijk kunnen regelen, dan komt het heel dichtbij inderdaad. Ja.
Dank u wel.
Is dat voldoende voor u? Nu?
Nou, anders krijgen we weer een discussie, dus dat gaan we maar niet doen. En dan ga ik naar meneer Schulman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb vanavond hier een paar uitspraken gehoord die ik graag even met elkaar in verband wil brengen. En er waren een paar uitspraken van de heer Boeg en van onze wethouder. De heer Boeg heeft gezegd van... het slechtst mogelijke scenario zou zijn als er niets gebeurt. En tevens heeft hij ook gezegd dat 4800 vierkante meter voor hem geen probleem is. Ik heb de wethouder horen zeggen van het totaal aantal vierkante meter. Daar verschillen wij eigenlijk met de band nauwelijks van mening. Maar het gaat meer om de invulling. En juist omdat het om die invulling gaat, vind ik het ook zo jammer dat de band niet meer vertegenwoordigd is in de bak. Het zou denk ik een goede zaak zijn als ze dat wel deden. En ik denk ook dat er niemand zit te wachten op dat wij nu het bestemmingsplan helemaal wegstemmen. Of in ieder geval, er zullen weinig zijn die daarop zitten te wachten, naar mijn gevoel. Maar wat we denk ik met elkaar moeten doen, en we hebben nog 3 weken te gaan voor de raadsvergadering. Misschien kan de wethouder dan de heer Boeg nog eens een keer met elkaar in contact. Om eens te kijken van de verschillen die nog misschien te overbruggen zijn. om elkaar te vinden. Want misschien kan 4800 vierkante meter iets meer worden en we zijn er misschien uit. En het zal voor de raadsvergadering een hele fijne raadsvergadering worden als we dat, als dat zal lukken. Dus ik zou eigenlijk de weddenaars willen vragen om die uitdaging nog eens een keer aan te gaan. Of er nog een mogelijkheid is om met de band tot een akkoord te komen. Wat de CDA-fractie betreft, nemen we het verloren nog even mee terug.
Dank u wel. Dan sluit ik hiermee dit agendapunt af. Ik wil even 10 minuten schorsen. En ik ga wel u ook even aangeven dat we dan daarna met elkaar een uitdaging hebben. Willen we om 11 uur nog klaar zijn? Dus als u daar in de schorsing even over wil nadenken hoe u dat gaat aanpakken, dan graag.
Thank you. Nee.
Wilt u allemaal plaatsnemen, zodat we verder kunnen gaan met het vragenkwartiertje? En ik zou graag willen beginnen met de vragen van meneer Haagsma.
voorzitter, dan kan ik u waarschijnlijk plezieren, want ik heb beide vragen in de politieke markt gesteld. En de antwoorden die ik daar heb gekregen zorgen ervoor dat ik even afwacht wat de reactie erop zal zijn. Dank u.
Dank u wel. Dan wil ik naar de heer Voorberg.
Ja, voorzitter. Wij hebben vragen gesteld aan het college over de geluidsoverlast die de bewoners van de wijk De Zuidert ondervinden van het intensieve verkeer op de A6. Dat is de laatste jaren toegenomen. Het antwoord van het college heeft ons behoorlijk teleurgesteld. Het college wil dus eigenlijk zelf geen actie ondernemen richting Rijkswaterstaat, nog haar eigen geluidsdeskundigen inschakelen. Wat hebben de bewoners nu gedaan? Die zijn zelf gemeten. En vorige week vrijdagochtend, heel vroeg, was de geluidswaarde tegen de gevel al 55 decibel en de binnenwaarde zat op 39 decibel. Dat overschrijdt dus onze eigen uitgangspunten ten aanzien van de geluidsnota. Die metingen die zijn herhaald 's avonds en dan is het tegen de gevel ook nog 50 decibel. Dit zijn zomaar indicatieve gegevens waaruit blijkt dat er echt wel iets aan de hand is. En nu verbaast het ons en het stelt ons teleur dat het college zegt, nou gaan we naar Rijkswaterstaat. Ik had minstens verwacht dat het college zou zeggen, wij gaan dat ondersteunen. Wij gaan dat ook bespreken via het wegbeheerdersoverleg of weet ik veel wat voor overleg u heeft. En wij gaan dat dus, indringend bij Rijkswaterstaat onder de aandacht brengen. Dat is niet gebeurd. Wij vragen doen eigenlijk nu aan de andere partijen. Vindt u ook dat, of lijkt het u ook goed dat we als commissie gezamenlijk een brief schrijven, ondertekend door 9 fracties richting Rijkswaterstaat, van doe hier iets aan. Ik vind dat als er zoveel bewoners zijn die overlast ondervinden, een grote groep, dat we daar als politiek toch ook als volksvertegenwoordigers iets aan moeten doen. Daarachter moeten staan, het ondersteunen, dat in elk geval een onderzoek plaatsvindt. Dat is het minste wat je kunt doen. Voorzitter, dus een vraag richting college. Vindt u waarom zo'n terughoudend antwoord? En B, aan de andere collega-fracties, van zullen we dan maar samen doen als het college niks doet?
Meneer Poppen, mag ik u daarover het woord geven?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dat de ChristenUnie-SGP erg teleurgesteld is over onze antwoorden. Er vindt geen nieuwe situatie plaats op dit moment. Het is een bestaande snelweg. Het is een bestaande bebouwing. Het is een weg van Rijkswaterstaat. En wij hebben gezegd, Rijkswaterstaat dient hier actie in te ondernemen. Ik heb nog niet het bericht gehad dat de bewoners ook naar Rijkswaterstaat zijn toegeweest. Dus de wegbeheerder dient actie te ondernemen op verzoek, eventueel verzoek van de bewoners. Dat is de weg die gegaan moet worden. En als blijkt uit metingen die Rijkswaterstaat al of niet zou willen doen, dat er een probleem is, zou dan de tijd gekomen kunnen zijn dat wij de bewoners gaan ondersteunen in verdere mogelijkheden te bezien en niet op voorhand.
Ja, voorzitter, het blijft met het college van mening verschillen. Dat je hoeft zonder dat je op voorhand zegt dat de bewoners gelijk hebben. Dat zeg ik ook niet. Ik vraag alleen van zou de gemeente er ook iets aan willen doen? En dat is het minste wat we kunnen doen voor onze inwoners. Vind ik dat ook het college dat zich aan moet trekken. Er zijn nog meer dingen die in het belang zijn van onze inwoners die we met andere overheden bespreken. Maar goed, de wethouder persisteert in zijn beantwoording. En dan is mijn vraag aan de andere fracties. Wat doen we ermee? Laten we dit lopen? Of zeggen we als gezamenlijke fracties, hebben we namelijk in het verleden ook al eens een keer gedaan, schrijf een brief. En die ondertekenen en brengen dit onder de aandacht.
Meneer Haarsma, u wilt erop reageren.
Ja, voorzitter. Ik vind het eigenlijk ook jammer, net als de heer Voorberg, dat het college niet gewoon zegt van we dringen aan op een onderzoek. Want dat is het minste wat je kunt doen. Als blijkt dat het college dat niet wil, is het een logische stap dat we, net zoals we dat volgens mij bij de Vollenhoven brug hebben gedaan, als commissie een brief schrijven waarin wij de wens van de burgers in de Zuidert ondersteunen. Dus de instemming van de Politieke Unie heb je in ieder geval.
Dank u wel. Ik zie nog meer. Zijn er nog meer mensen die er wat over willen zeggen? Meneer Klein-Thijsink.
Dank u wel, voorzitter. Ik ondersteun van harte de oproep van de heer Voorberg. Ook vanuit een andere invalshoek. De wethouder zei wel, er is geen nieuwe situatie ontstaan. Maar we moeten wel realiseren dat met ingang van, wat was het, april of mei, er een 130 km per uur regime is gaan gelden. Wat ook voor extra overlast zou kunnen zorgen. Dus wij ondersteunen het verzoek van de heer Voorberg.
Dank u wel, meneer Pausma.
Nou, ik wou eigenlijk net als de voorganger zeggen van, er is wel een veranderde situatie. Er wordt harder gereden, er wordt meer gereden. Hoe kan de wet daar nu zeggen, er is niks veranderd?
Dank u wel, meneer Bakker, zie ik.
Wij ondersteunen het verzoek van de ChristenUnie SGP volledig.
Mevrouw Wiedijk.
Ja, wij vinden het een goed initiatief, dus dat willen we ook ondersteunen.
Meneer Soelman.
Ook ondersteun toegezegd, heer Voorberg.
Meneer Filet.
Ja, wij ondersteunen dit natuurlijk ook. Wij hebben het ook in ons verkiezingsprogramma staan, overigens. Het verbaast ons wel ten eerste inderdaad, dat die verbazing is door meerdere uitgesproken, dat het college dus niet met gevoelige antennes de gemeenschap afspeurt naar datgene wat ze kunnen gaan doen. En dan liefst voorafgaand aan de problemen en niet als oplosser van de problemen. Dus wij onderstrepen van harte het initiatief van de CSGP.
En dan als laatste meneer Wielinga.
In eerste instantie ondersteunen wij het voorstel, dan willen we toch even een gesprek met de fractie houden.
Dan stel ik voor dat de heer Voorberg actie gaat ondernemen voor de brief, eventueel in samenwerking met de griffier. Dank u wel. Dan ga ik over naar de volgende vragensteller en dat is de heer Klein Thijsink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen in het volgende kader. Op de 11e van de 11e van de 11e is het weer dag van de duurzaamheid. De vragen gaan daar ook over. De vraag is van, ziet het college gelegenheid om in het kader van die dag promotionele activiteiten aan deze dag en deze activiteiten te verbinden? Het tweede is van, net zoals vorig jaar is er op dit moment weer een landelijke actie bezig met het beschikbaar stellen van goedkope zonnepanelen aan burgers. We beschikken inmiddels over een duurzaamheidsfonds. Zou het denkbaar zijn dat die actie tot aanschaf van die panelen ondersteund wordt vanuit dat duurzaamheidsfonds? En de derde is meer een uitnodiging en een suggestie aan het college om eens na te denken over de oprichting van wat ik dan maar noem een lokaal energieakkoord. Waarbij we met betrokken partijen, lokale partijen gaan werken aan energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking. Ik denk dat dat zowel vanuit duurzaamheidsoogpunt als vanuit werkgelegenheidsoogpunt positieve effecten kan hebben.
Dank u wel, meneer Poppen.
Ja, voorzitter. De vragen zijn erg laat binnengekomen, dus ik zou willen voorstellen voor een complete beantwoording dat u die schriftelijk krijgt. Wat ik nog wel wil noemen is dat de 11e van de 11e van de 11e er een bedrijvendag is in het kader van de spin-off van het windpark. Waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen het regionale bedrijfsleven en de bouwers van het windpark. Dus in die zin is dat een dag die een enorme uitstraling hopelijk zal hebben voor ons bedrijfsleven. Om contact te leggen onderling en met andere partners. Ook wat betreft de tweede vraag. Er loopt op dit moment in het kader van het duurzaamheidsplan een actie om bewoners gezamenlijk te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. Dus ja... er loopt het een en ander en ik zou voor de complete vragen stellen, beantwoording van uw vragen wil ik graag daar schriftelijk op terugkomen.
Dat is akkoord. Dank u
wel. Het antwoord lijkt me helder. Dan gaan we verder naar de heer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. U wel bekend kunnen en zijn er zienswijzes ingediend met betrekking tot de nieuwe maatwerkbeschikkingen die de gemeente maakt in zaken het windmolenpark. Echter, ons verbaast, meneer Poppen, dat Bureau Energieprojecten, het agentschap NL, deze zienswijzes moet gaan afhandelen. En waarvoor is er daarvoor gekozen en waarom kan dat niet gewoon intern bij de gemeente gebeuren? We hebben daar toch ook commissies voor, commissie horen en zo, die toch ook de burgers kan horen, net zoals bij de deel. Waarom is dat gedelegeerd? Dat is vraag 1. Tweede vraag is, welke norm gaat nu het college hanteren bij het opstellen van de beschikkingen? En de laatste vraag is een herhaald verzoekvraag aan u. Daardoor krijg je ook heel veel vragen steeds, meneer Pop. Ik probeer het ook te beperken. Waarom heeft het college, ondanks herhaald verzoek, schriftelijk verzoek, geen lijst aangeleverd aan de ONS-fractie met de Europese normen waarnaar het college verwijst? Dank u wel, voorzitter.
Meneer Poppen.
Ja, voorzitter, de neiging is groot om erin te gaan, met name wat de laatste vraag betreft, omdat die schriftelijk heel duidelijk is beantwoord. Meermalen zelfs, ook na een herhaalde vraagstelling van de ONS. Maar vanwege de late aanlevering van de vraag, einde middag gisteren, heb ik zoiets van gelet op de nodige zorgvuldigheid die in deze problematiek noodzakelijk is. En wil ik u vragen of we dus de vragen schriftelijk kunnen beantwoorden, ruim voor de raadsvergadering.
Meneer Lammers.
Ja, eigenlijk verbaast mij dat, voorzitter, want ik heb net wat u zegt, gistermiddag die vragen gewoon aangeleverd. En dan kunt u toch wel, heeft u 12 uur de tijd om daar een ambtenaar keurig nauwkeurig antwoord op te laten geven. Daarvoor, of moeten we het dan maar gaan vervroegen naar 36 of 48 uur van tevoren indienen? Dat is één.
Meneer Lammers, deze discussie wil ik nu niet aangaan. Ik denk dat u dat in het plezier mee ik moet met, afkaarten.
Nou, voorzitter, ik mag wel als raadslid vragen aan het college waarom zij de mening zijn toebedeeld dat zij vinden dat de tijd voor beantwoording te kort is. Nog even terugkomen op het laatste vraagje waar u als eerste antwoord op gaf. Over de lijst met de Europese normen. U heeft daar antwoord op gegeven. Dat is één zinnetje. Voor het opstellen van de normen heeft het Rijk de Europese systematiek gehanteerd. Ik vraag u, mag ik de lijst met Europese normen? Een lijstje, weet u wat dat is? Gewoon een opsommingslijstje met de normen. Ik heb het niet over de Europese systematiek. Ik wil uw lijstje hebben welke normen dit college hanteert. Meer niet.
Dank u wel, meneer Poppen. Ik ga ervan uit dat u uw best gaat doen om deze vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Meneer Pausma.
Dank u wel, voorzitter. Ons bereiken signalen uit Eemalhagen dat de mensen het gevoel hebben erg lang in een bouwput te zitten. Nou, dat is niet nieuw. Dat weten we allemaal. Er wordt gebouwd. Eemalhagen is in fase, zou in fase ontwikkeld worden, maar nu blijkt dus het gedeelte wat we gaan ontwikkelen zijn, ook in fases aangeboden wordt. En dat is de klacht uit die hoek. Als we het in fases aanbieden, kon het wel eens tot gevolg hebben dat mensen niet die kavel kunnen krijgen die ze willen en vervolgens een deurtje verder gaan naar een andere gemeente. En dat vind ik weer tegenstrijdig met het idee wat we hadden om mensen naar de polder toe te trekken. We willen ze toch niet de kans die ze denken te vinden om hier te gaan wonen ontnemen. Kan de wethouder duidelijk zo zeggen wat de politiek van uitgifte is die dit tot gevolg heeft?
Meneer Ruifrok.
Ja, voorzitter, even los van de vraag of ik het patroon wat de heer Pausma hier schetst herken, want dat herken ik niet, dat dat tot gevolg heeft dat mensen de polder uittrekken, kan ik wel iets zeggen over de wijze waarop wij daarmee omgaan. Meneer Pausma, u begon uw verhaal inderdaad met een juiste constatering, dat de snelheid waarmee Eemalhagen zich ontwikkelt gewoon langzamer is dan we hadden durven voorzien met elkaar. Dat heeft uiteraard heel veel te maken met de economische situatie in de huizenmarkt. Het is een enorme kunst om in een dergelijke moeilijke markt ervoor te zorgen dat je de grond die daar ligt sowieso verkoopt. Overslagen we daar nog wel redelijk in, want we blijven, laten we zeggen, in pas met onze bijgestelde prognoses en overtreffen die zelfs nog een heel klein beetje. We doen het in die zin zelfs beter dan heel veel omringende gebieden. Dat is niet om de vlag uit te hangen, maar dat laat wel zien dat we het goed doen met elkaar. En we doen ook nog iets anders, namelijk we proberen ervoor te zorgen dat de tijd dat mensen inderdaad in die bouwput zitten zo kort mogelijk is. Zolang er gebouwd wordt in een bepaald deel van de wijk, kun je niet afwerken, want dan wordt je afwerking teniet gedaan. En wat we dus proberen te doen is de grond zodanig aanbieden dat we delen van die wijk voltooien of althans zo ver voltooien dat daarbij de afwerking mogelijk is. Dat is een kwestie van heel veel praten en onderhandelen, want dat red je niet alleen op basis van de verkoop van particuliere kavels. Dat zou moeten aansluiten bij die ontwikkelingen die ontwikkelaars met wie wij contracten hebben lopen ook willen doen. Dus dat betekent dat er af en toe sprake is inderdaad van nogal wat schuifwerk en puzzelwerk om aan de ene kant die gang erin te houden en aan de andere kant ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk
mogelijk afgeronde delen krijgt, waardoor je voor mensen de zaak ook kunt afwerken. Dat heeft af en toe wel een beetje tot consequentie misschien dat we niet toe zijn aan een fase waar mensen dan hun ogen op hebben laten vallen. Ik heb overigens geen enkel signaal dat het ertoe geleid heeft dat mensen die daadwerkelijk een optie zouden willen hebben op die grond of zo uiteindelijk van hebben afgezien. Maar als die situaties er wel zijn, dan wil ik ze heel graag horen. Want nogmaals, het is niet de opzet van deze strategie. Want die heeft een hele andere invalshoek. Die heeft een invalshoek, gang erin houden en zorgen dat je kunt afwerken.
Bent u ervan overtuigd dat het puzzelwerk wat u net zei niet tot gevolg heeft dat een enkeling daardoor de boot mist? Want misschien vertellen ze dat niet. Maar misschien wordt er ook niet naar gevraagd. Van waarom heeft u op de valreep besloten om niet te kiezen.
Meneer Ruigrok.
Voorzitter, ik heb geen signalen dat dat het geval is. En nogmaals, als dat wel het geval is, vind ik dat soort signalen ernstig genoeg om ernaar te kijken, want dat is wat ik tegen u zeg, maar ik heb ze niet.
Dank u wel. Dan sluit ik hiermee het vragenhalf uurtje af en gaan we over naar agendapunt 5.2, de beleidsthema van de woonvisie. U wordt betrokken bij het vaststellen van de thema's. En de vraag die het college dan ook aan u stelt is de lijst compleet? Of heeft u nog aanvullende thema's die u graag vermeld wil zien? Ik begin deze keer bij de heer Voorberg. Heeft u nog aanvullende zaken?
Nee, ik heb geen aanvullingen.
Meneer Lammers. Even Politiek Unie. Meneer Tuinega.
Ja, een paar opmerkingen, voorzitter. Wij hebben nog niet zo lang geleden onder de voorganger van de heer Ruigrok ook een woonvisie vastgesteld. Die inkt die is nog niet zo gek lang droog. We beginnen nou overnieuw. Op zich zal het nodig zijn. Als we naar de tendensen waarover gesproken kijken, dan missen we een klein beetje de rood voor rood regeling waar we al een aantal jaren op hameren. Maar verder, ja, de thema's op zich kunnen wij mee instemmen. Alleen dat rood voor rood verhaal zou ik graag nog een reactie willen hebben.
Dank u wel. Meneer Klein.
Dank u, voorzitter. Qua toevoeging van thema's heb ik er één, maar ik heb ook een paar vragen als ik dat mag stellen aan de wethouder. De eerste vraag is deze. De oplevering van de woonvisie wordt voorzien voor september-oktober 2012. Dat is een jaar na nu. De woningmarkt zit nu in de problemen. Mijn vraag is, wat kan de gemeente nu doen om te werken aan die problemen, een oplossing voor die problemen? Vraag 2. Betekent dat gedurende de looptijd van deze woonvisie we een stop zetten op allerlei bestemmingsplannen die in Emmeloord of in de dorpen nog gaan langskomen? Ten derde, woonvisie 2.0 is een beleidsvisiestuk. Net zoals dat het geval is met een structuurvisie, een sociale structuurvisie, duurzaamheidsplan. Hoe is de samenhang van deze woonvisie met die andere visieplannen op langere termijn? Hoe wordt bijvoorbeeld voorkomen dat we binnen deze visie beslissingen nemen die strijdig zijn met die andere visies? En dan de vierde toevoeging aan de thema's. We zijn het eens met de genoemde thema's. Die herkennen we ook uit de bijeenkomsten die we gehad hebben. Ik doe deze suggestie erbij. We vragen het college om in een vroegtijdig stadium, dus eigenlijk nu, na te denken over de inkadering van deze woonvisie in iets wat ik het best kan omschrijven als een lokaal woonakkoord. Dit lokale woonakkoord gaat uit van de gedachte dat de gemeente niet in haar eentje alle problemen in de woningmarkt kan oplossen, maar dit samen zou moeten doen met lokale partners en belanghebbenden. Het betrekken van deze partijen bij de totstandkoming kan leiden tot een groter maatschappelijk draagvlak, lijkt ons. Maar ook tegelijkertijd leiden tot nieuwe interessante coalities op het gebied van financiering en werkgelegenheid. Wij stellen het op prijs als dit als aanvullend thema in het proces kan worden meegenomen. En ik vraag wat het college hiervan vindt en of zij bereid is om dat te doen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gosselink.
Als eerste heb ik één korte vraag. We zijn benieuwd wie de stakeholders zijn die op bladzijde 2 worden genoemd. We hebben een aantal toevoegingen en een aantal nieuwe thema's. Toevoeging aan het thema ruimtelijke kwaliteiten, dan denken wij ook aan experimenteel wonen, bijvoorbeeld Earthships. Een nieuw thema is participatie.
zeker.
Nieuw thema is participatie. Hoe en wat voor nieuwe inkoop, voor nieuwe bewoners en ruimte houden voor hun ideeën. En dus hieraan gekoppeld dan ook wijkinrichting voor de bewoners, door de bewoners zelf. Ofwel wijk naar maat. Bij het thema voorzieningen hebben wij het idee van een soort sterrenzone-indeling voor de wijken. Met betrekking tot wonen, welzijn en zorg. Dus één ster is bijvoorbeeld weinig voorzieningen. Om zodoende dus een kwaliteitsmerk aan te geven. Verder wil in meerdere thema's het sfeer terugkomt. Dat zijn in het kort onze toevoegingen voor, of onze ideeën voor de woonvisie.
Dank u wel. De vraag over de stakeholders vind ik redelijk technisch. Dus als de wethouder daar geen antwoord op kan geven, dan wordt hij door een ambtenaar beantwoord. Dan ga ik naar de CDA. Meneer Soelman.
Ja, voorzitter. Het CDA dat wil graag aandacht vragen voor de EPC-norm die door onze gemeente strenger wordt gehanteerd dan in het bouwbesluit staat voorgeschreven. We hebben het al eens een keer eerder over gesproken. Want dat betekent dat die norm die wordt alleen toegepast bij woningen die gebouwd worden door projectontwikkelaars. En als je in de vrije sector bouwt, dan is dat niet aan de orde. Dus dat willen we graag bij de woonvisie inbrengen.
Dank u wel. Meneer Jonne.
Voorzitter, wij kunnen ons helemaal vinden in de opzet van dit concept. Rood voor rood was ons ook opgevallen, maar is eerder genoemd.
Dank u wel. Ik kijk eventjes... En meneer Hekkenberg.
Ja, wij misten twee dingen erin eigenlijk. Het gaat om participatie of zeggenschap van bewoners in directe omgeving. De vraag die we daarbij hebben is of daar bewust voor is gekozen om dat niet als apart thema of onderwerp aan te dragen omdat het verweven zit of dat alsnog kan. En als het gaat om experimenteerruimte. Het zou bij verschillende thema's plek kunnen vinden. Dus het gaat om duurzaamheid, maar ook woonomgeving, woningvoorraad, de woonmilieus en levensstijlen of voorzieningen. Dus of dat ook als apart thema of als onderwerp ergens bijgevoegd kan worden. Dus participatie en experimenteerruimte.
Dank u wel. Meneer Ruifrok.
Ja, voorzitter. Ik loop ze maar heel snel even bij langs. Meneer Tuinings zegt, vorige woonvisie is nog niet zo oud. Nee, helaas is dat waar. Maar in de praktijk blijkt die absoluut niet te voldoen aan de eisen die we er nu aan stellen. En blijkt er ook gewoon te weinig keuzes ingemaakt te zijn om daar op beleid goed te baseren. En dan kun je doormodderen of constateren dat je het zo scherp mogelijk opnieuw zult moeten doen, zult moeten aanvullen. En die laatste constatering ligt er nu gewoon. Rood voor rood, niet met name erin, maar vrijkomende erven, wel als een van de thema's benoemd. En daar hoort wat mij betreft uiteraard het goed nadenken over vormen van rood voor rood, in welke opzet en omvang dan ook absoluut in thuis. Dus dat onderwerp komt wat mij betreft volledig terug. Wat tot september 2012, zegt meneer Klein-Thijsing. Eerlijk gezegd moet het mij van het hart dat ik ook wel zucht als ik kijk naar de termijnen die het kost om dit soort visies tot stand te brengen. Omdat je eigenlijk morgen de uitkomsten van zo'n woonvisie al nodig hebt om gewoon adequaat te kunnen reageren. En om bijvoorbeeld goede prestatieafspraken te maken met Mercatus en om met elkaar inderdaad allerlei plannen die er lopen of opdoemen te kunnen toetsen aan een bepaald kader. Dus ik vind het inderdaad een forse looptijd. We hebben denk ik op een paar manieren geprobeerd om daar in elk geval op in te breken door vast te stellen dat we absoluut in het vroege voorjaar van volgend jaar een contourennota willen hebben, waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn geschetst. Want dat zal ook de basis zijn waarop we met elkaar de nieuwe prestatieafspraken met Mercatus moeten gaan maken. Dus daar kunt u iets van verwachten, vind ik. En dat zal ons nog een boel moeite kosten, maar dat hebben we echt net te hard nodig. En vervolgens zitten er een aantal fases van terugkoppeling van visie in. Waarbij we dan van die tussenproducten maar gebruik moeten maken. Het eindproduct is inderdaad in september volgend jaar voorzien. Heel veel sneller kan het ook gewoon niet als je zorgvuldig proces wilt lopen en wilt zorgen voor goede deelname vanuit de participanten en vanuit de stakeholders. Dus ik maak me daar wel zorgen over, maar ik ben ook realistisch genoeg om me dat te realiseren. En uiteraard gaat dat verhaal gaandeweg heel veel verband vertonen met die andere visieplannen. Want het kan natuurlijk nooit zo zijn dat we een aantal keuzes maken in de woonvisie. Die straks haak staan op wat er bijvoorbeeld in de sociale structuurvisie gebied. Dat is dan overigens weer het voordeel van de wat langere looptijd. Want dat betekent dat je die dingen in elk geval goed kunt laten communiceren. Ja, je moet er ook maar een beetje pragmatisch mee omgaan, voorzitter. Inkaderen in een lokaal woonakkoord. Het kan niet anders. Want wij hebben als gemeente weliswaar kunnen een visie ontwikkelen en we kunnen met elkaar richting aan die ontwikkelingen formuleren. Maar het kan alleen maar als daarbij de belangrijkste deelnemers in die woningmarkt meegaan. En dat is dan niet alleen maar de sociale woningmarkt met kaders, maar er zijn natuurlijk ook mensen die erin willen investeren of mensen die op andere manier die ontwikkeling willen proberen te faciliteren. Dus er is absoluut een akkoord als wel gewoon een hele grote conclusie nodig om het voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat het commitment daarvoor ontstaat in een goede en scherp geformuleerde en duidelijke woonvisie. Want daar gaan we voor. Ik ga meneer Gosseling een uitputtend antwoord geven op welke stakeholders dat betreft, maar dat doe ik zakelijk. Maar het ligt volstrekt voor de hand dat je het natuurlijk hebt over die mensen die zich met huur, ontwikkeling, verkoop te maken hebben. En dat je het ook hebt over, want uiteindelijk gaat dit ook over de toekomst van onze dorpen en onze wijken, dat je het ook hebt over de mensen in de dorpen en de wijken. Ik vind de suggesties die u doet, experimenteel wonen, laten we zeggen een soort klassificatiesysteem, sterrensysteem, hoe je het ook noemt, prima onderwerpen om mee te nemen. Want ik ben niet om dit als uitputten te verdedigen. Dat staat ook niet in het stuk. We zijn bereid om dat soort thema's, denk ik, ook bij de opdrachtverlening en bij de verdere uitwerking gewoon mee te nemen. Dus dat zeg ik u toe, dat we die meenemen. Participatie valt wat mij betreft, en dan ga ik ook even naar meneer Hekkenweg, twee delen een beetje uiteen. Je hebt de participatie die je probeert te organiseren bij de totstandkoming van de visie. Daar heb ik net in een paar zinnen iets over gezegd, maar dat zit ook in het proces verankerd. Het thema van hoe organiseer je bij herinrichting en bij herstructurering, maar ook bij bouwparticipatie van mensen, is wel een thema waarvan ik vind dat het hier thuis hoort. Of je dat per se altijd onder de vlag van woonbeleid moet doen, of dat je daar ook andere beleidsinstrumenten voor hebt om daarbij te benutten. Dat moeten we met elkaar maar eens uitzoeken. Maar ik denk dat u absoluut gelijk heeft dat het goed is om het dan maar eens even als een apart thema te benoemen. Dat past overigens ook bij die gedachte die ik net uitsprak, dat het alleen maar kan als je er echt een brede coalitie voor sluit. De suggestie van CDA, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als de suggesties van D66. Ik ga die gewoon meenemen inderdaad in de manier waarop we de opdracht verlenen. En dat sluit experimenteerruimte is eigenlijk, laten we zeggen, in het verlengde of parallel aan de suggestie van D66. Overigens bevat dit stuk, laatste opmerking voorzitter, natuurlijk binnen de verschillende aandachtspunten voldoende reden om te denken dat je niet alles vanuit vaststaande concepten kunt benaderen. En past ook bij die gedachte dat je een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bepaalde ontwikkelingen wil tot stand brengen, past dat je ook open staat voor dingen die nog niet bedacht zijn of die misschien een beetje anders uitgedacht moeten worden.
Dank u wel. Is er nog behoefte om in de tweede termijn nog wat te
zeggen? Ik kan nog één punt. Dat was bij dat gaat over de voorzieningenniveau. Of de wethouder dat van vindt om daar zeg maar een kwaliteitskenmerk aan te geven. Als 1, 2, 3 sterren.
Meneer Ruifrok.
Ja, voorzitter. Ik heb gezegd dat ik die suggestie mee wil nemen, omdat ik niet weet of de methodiek van een keurmerk per definitie de beste methodiek is. Dat het aandachtspunt dat er herkenbaarheid in kwaliteit moet zijn en dat er ook verschil tussen wijken mag zijn als het gaat om die verschillende facetten van kwaliteit, dat je dat op een of andere manier duidelijk moet maken, dat ben ik met u eens. Maar ik weet niet helemaal of de methodiek van een keurmerk daar het beste voor is. Maar laten we afspreken dat we de manier waarop je dat doet en waarop je het zichtbaar maakt in elk geval onderdeel van die visievorming laten uitmerken.
Dank u wel. Ik kijk even de kring rond. Zijn er mensen die in de tweede termijn nog wat willen melden? Ik zie meneer Klein-Thijsink.
Nou, ik kan het gemist hebben, maar ik heb nog geen antwoord gekregen van de wethouder op mijn vraag over de komende bestemmingsplannen. Wat gaan we daarmee doen? Hangen deze procedure?
voorzitter, verstandige besluiten nemen met de kennis die we op dat moment beschikbaar hebben. Want dat is wat ik net... Ja, ik zie meneer Haagsma glimlachen, maar ik kan niet veel anders zeggen.
Omdat ik het volledig met u eens ben. En dat gebeurt niet elke dag.
Nee, dat gebeurt niet dagelijks.
Dank u wel. Ik ga even de kring rondkijken. Kunt u dit als een positief advies meenemen naar de raad? Ik zie allemaal instemmend geknik. Dan gaan we daar vanuit. Dan gaan we over naar agendapunt 5.3, de vaststelling bestemmingsplan Luttelgeest. Zijn er nog mensen die daarover het woord wensen te hebben? Niet? Meneer Goslink?
We hadden een vraag over het bestemmingsplan. Dat gaat ook over een nieuw voetbalveld. En dan vroegen wij ons af van hoe dat zich verhoudt bij de aanleg van het voetbalveld tot de inventarisatie van sportaccommodaties in de dorpen. Ja, omdat daar ook een inventarisatie plaatsvindt en misschien ook al een plan voor aanpak. Hoe verhoudt zich dit voetbalveld daartoe?
Ik twijfel even of het dan hier thuis hoort en niet in de commissie van morgen. Maar ik kijk even naar meneer Schutter.
Ja, voorzitter, ik denk dat het goed is dat ik daar toch even een kort antwoord op geef. U weet dat wij in het middengebied een evenemententerreintje, ik durf het woord haast in deze zaal niet meer te noemen, gaan creëren waar zeg maar ook een multifunctioneel centrum en dergelijke. Dat is ook een van de zware punten in dit bestemmingsplan. In ieder geval, dat middenterrein kan er niet meer worden gebruikt als trainingsveld. En in overleg met de voetbalvereniging, sportvereniging, door de geest hebben we gezegd van waar gaan we dan dat voetbalterrein leggen. Dat is aan op het nieuwe terrein zoals dat ook voorgesteld wordt in het bestemmingsplan. De achterliggende gedachte is, er is natuurlijk wel gekeken van, is daar op korte en langere termijn ook behoefte aan dit aantal velden. Nou, en de inschatting die gemaakt wordt door ons, maar ook door de sportvereniging is, dat de ambitie en de deelname van voetballers aan de voetbalsport in ieder geval dusdanig is dat het voetbalveld gerechtvaardigd is. En wij hebben nu een keer te maken met richtlijnen als het gaat over het aantal elftallen en het aantal spelers en het aantal velden. Dat heeft een verband met elkaar. Dus daar is wel degelijk naar gekeken.
Dank u wel. Mag ik concluderen dat het voor de fracties een hamerstuk wordt? Dat is het geval. Dank u wel. Gaan we naar agenda punt 5.4, vaststelling bestemmingsplan Emmeloord de Erven. Ook daarvoor kijk ik de kring rond. Hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 5, de najaarsrapportage. Ik wijs u erop dat ik op dit moment alleen maar de politieke vragen ga toestaan. Alle technische vragen hebben al gesteld kunnen worden, zover ze nog niet beantwoord zijn. Mag u ze van mij meegeven, maar worden ze schriftelijk beantwoord. We beginnen met de najaarsrapportage, met de voortgang van de programmabegroting. Programma 1, fysieke leefomgeving, pijler 1, bladzijde 8 tot en met 12. Zijn daarover politieke vragen? Meneer Filet.
Dank u, voorzitter. Op zich hebben we niet zo heel veel vragen, omdat er in aanzicht toch weinig verschillen zijn met voorjaarsrapportage. Toch hebben we wel enkele vragen. Op bladzijde 13 wordt gesproken, dat komt uit beleidsplanning 1107, wordt gesproken over het aanpassen van lokale wegwijzering. En daar zegt deze najaarsrapportage niets over. Die zegt wel iets over het wegwerk van achterstallig onderhoud aan de wegwijzering. We hebben nou een vraag naar de actualisering en verbetering van de bewegwijzering van sportaccommodaties. Hoe kom je bij de voetbalclubs, tennisclub, hockeyclub, korfbal, atletiek als bezoekende club? Die kun je bijna niet vinden. Dat is vraag 1. Mag ik meteen doorgaan naar de andere vragen, voorzitter, of doen we het één voor één?
Stelt u ze nu maar. Maar ik vind deze ook redelijk technisch, hoor. Maar...
Vindt u hem technisch?
Ja, redelijk.
Nou, valt mee toch? Ja. Tom. Op bladzijde 14 wordt gesproken over een integrale visie op onderhoud, beheer van openbare ruimte. En dat is volgens het collegeprogramma, dat is collegeprogramma punt 7, is dat gepland voor 2010-2011. Uit de najaarsrapportage blijkt dat het nog niet gestart is. En participatie is belangrijk bij de ontwikkeling van de visie. De najaarsrapportage geeft aan dat de visie er nog wel in 2011 komt. De vraag is die tijd, die rest, niet te kort om die maximale participatie middels onder meer een burgerpanel te hebben? Hoe is die planning verder? En dan komen we bij blad 15. Dat is de laatste vraag voor dit stuk. Ja, dat is eigenlijk een beetje, misschien kan het een verschrijving zijn, u moet het even aangeven. Er staat uitvoering prioriteit 1 maatregelen verkeersveiligheid scholen, dat stuk. Die was bij je voorjaarsrapportage, was die gereed. En nu is die in uitvoering genomen. Hoe verklaart u dat verschil? Gaan we meteen door naar blad 18? Of,
nee hoor,
nee?
Dat doen we niet.
Oh nee, doen we dat niet, doen we dat straks. Oké, gezellig.
Meneer Popper.
Ja, uw vraag over de aanpassing lokale bewegwijzering. Dat is de bedoeling dat we dus in het hele bewegwijzeringsplan met name ook aandacht schenken aan de lokale bewegwijzering. En een bedrijf heeft al opdracht gekregen om dat uit te gaan voeren. Dus u wordt op uw wenken bediend. Dan de IBOR. U zegt van ja, is het niet goed om daar meer participatie te doen? Het is inderdaad hoog tijd dat de IBOR-nota er komt. Die had er al moeten zijn, maar dat wordt dus begin 2012. Ik weet niet of we daar echt participatie op gaan toepassen. Het is niet meer en niet minder dan het in elkaar schuiven van twee nota's, twee beleidsvelden, cultuurtechniek, civieltechniek. Het totale beheer van openbare ruimte wordt in één nota vervat. Heeft ook helemaal geen spectaculaire consequenties, heeft geen geldelijke voordelen of wat dan ook. Gaat puur voor een beter overzicht. Dus in die zin is uw verzoek om participatie hierop toe te passen, is wat te veel van het goede, denk ik. De laatste vraag over verkeersveiligheid scholen. We werken ieder jaar met scholen aan verkeersveiligheid. En ook dit jaar krijgen weer een achttal scholen krijgen een label voor verkeersveiligheid. Ik meen ergens in november is die uitreiking weer van die verkeersveiligheidslabels aan scholen. Altijd een heel feestelijk gebeuren. Dus in die zin wordt er jaarlijks gewerkt met een aantal scholen dit jaar in Emmeloord. Vorig jaar was het in de dorpen. Zo wordt er jaarlijks gewerkt aan het verkrijgen van een grotere verkeersveiligheid rondom de scholen, met de scholen zelf.
Dank u wel.
Dus dan moet ik het zo lezen dat in de voorjaarsrapportage, dan is hij afgevinkt en is hij klaar. En in de najaarsrapportage, dan staat hij weer in uitvoering.
Ja, het is een jaarlijks terugkerend gebeuren.
Helder. Zijn er nog na pijlen 2a nog meer vragen? Ik zie meneer Haarsma.
Nou, voorzitter, ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar even de techniek. Wanneer is de tweede termijn dat we op elkaars vragen kunnen reageren? Want ik hou me nu even in, maar...
Nou, als u een dringende vraag hebt, doet u die maar direct, want anders dan...
Ik verbaas me een beetje over de vraag van D66 over de bewegwijzering van sportvelden en korfbalclubs en dat soort zaken. Ik rij elke zaterdag met een voetbalvereniging naar een dorp en dat is over het algemeen in Friesland. Dan heb je een tom-tom op je dashboard en dan typ je in Arum en dan kom je precies in Arum bij de voetbalclub terecht. Dat kun je gewoon intypen. Wij hebben als Politieke Unie ooit eens een keer gezegd van zorg er nou voor dat je 50% van je borden weghaalt uit de gemeente. Dat bewegwijzeringsverhaal is keurig uitgevoerd. Dus ik ben een beetje huiverig met alle technische communicatiemiddelen om weer meer borden in onze gemeente te zetten.
Ik denk dat het helder is en ik wil hier geen discussie over, meneer Eveling.
Nee? Oh.
Zijn er nog meer vragen naar aanleiding van pagina 13 tot en met 15? Geen. Dan gaan we over naar pijler 3a, pagina 18 tot en met 22. En een vraag over meneer Filet.
U heeft over 18 tot en met 22? Of het, dan ga ik er in 18 toe. Bij pijler 3a, bouwen, bladzijde 18. De visie op de ontwikkeling van die bedrijventerreinen, die komt uit het collegeprogramma, dat is nummer 31, is gepland in 2011. De status is volgens de najaarsrapportage onbekend. Dus de vraag is, hoe staat het daarmee?
Meneer Filet, ik wil u er toch even op wijzen dat dit wel vragen zijn die u ook gewoon had kunnen stellen bij de ambtenaar en daar had u ook antwoord gekregen. Ik sta hem nu nog toe, maar de volgende vraag die u zo stelt, verwijs ik u toch weer door. Meneer Schutte.
Ja, maar ik heb nog geen toestemming gekregen voor antwoord. Volgens mij wordt daaraan gewerkt, maar ik ken de status op het ogenblik niet. Ik weet nog niet wanneer wij daarmee naar buiten komen.
Dank u wel. Dan gaan we over naar pijler 3b, pagina 23 tot en met 27. Ik zie meneer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen aan het college. De ene vraag is, volgens mij hoort het bij wonen thuis, dat kan dit niet zo snel nazien, maar bij projecten is Zuiderzeerand een beetje vervallen. Zou u daar nog eens even kunnen zeggen wat daar nu, wat u daar nu voornemens mee bent het komend jaar en heeft u daar ook gelden voor begroot? Ik zie dat u al wilt reageren. Oh. Een tweede vraag is aan, ik denk dat dat voor wethouder Ruifrok is, de status van Nagelen. Die mis ik ook als project benoemd. Ik zie wel een klein citaat op bladzijde 25. Onderaan de 17 projecten die zijn voorgesteld door Pieter Bruin. Dat zijn in uitvoering, enkele zijn klaar. In de begroting echter, dat heb ik in aan de dame gevraagd die aanwezig was aan de tafeltjesronde. Heb ik gevraagd, hoe zit het nou met die 625.000 euro die erin zit? Nou, zegt ze, daar is 300.000 euro voor de aankoop van Schokken Erf voor gebruikt. Maar het is heel onduidelijk wat wij nu totaal kwijt zijn aan Nagelen op dit moment, voordat er ook nog maar één schop voor de renovatie aan de orde is. College, kunt u mij de toezegging doen dat ik een financieel overzicht daarvan kan krijgen? En ten tweede, de vraag is, meneer de wethouder, zou u ook kunnen aangeven binnen de herziening van Nagelen, laten we het maar zo zeggen, in hoeverre u rekening houdt of in hoeverre u geld heeft gereserveerd voor de herstructurering van al het groen? En doet u dat ook volgens de projecten van Mien Ruijs? Of gaat dat nu allemaal teloor? Zou u wat over die status kunnen vertellen? Dank u wel.
Meneer Klein-Thijsink, ik wil even...
Dank u, voorzitter. De volgende vraag. In het voorjaar van 2011 heeft de Raad via een motie van de Partij van de Arbeid het mogelijk gemaakt om voor particuliere woningbezitters om te kunnen beschikken over de duurzaamheidslening SVN. Analoog aan de starterslening zoals we die al kennen. Ik ben hem niet meer tegengekomen. Gelukkig na telefonisch contact met de griffier vanmiddag bleek hij toch ergens te zijn. Hij staat ook niet in de Stavaza-overzicht. Mijn vraag is van, wordt deze motie in 2012 uitgevoerd? En zo ja, welke middelen wil het college daaraan koppelen? Want die heb ik in de overzichten niet kunnen vinden.
En u heeft het wel gevraagd bij een ambtenaar?
Ja.
Okay. Meneer Poppen, ik begin bij u.
Ja, voorzitter, ik zit even te zoeken naar Zuiderzeeland bij 3B. Maar ik denk dat het bij 3A geweest moet zijn. Toelichting projecten. Maar goed, daar staat hij dus inderdaad niet bij. Het is zo, er is een gemeentelijke werkgroep, een gemeentelijke stuurgroep en een regionale stuurgroep. Vanwege de vertraging die optreedt bij de werkzaamheden van de regionale stuurgroep en de wens van ons om het gelijktijdig te laten oplopen en gelijktijdig er ook mee naar buiten te komen qua presentatie, hebben we gezegd van we wachten nog even met onze gemeentelijke visie tot we dus komend voorjaar met ook de regionale visie naar buiten komen.
Is het juist dat daar 75.000 euro steeds voor gereserveerd wordt of voor bestemd is? En in hoeverre, want ik weet ook dat het een ChristenUnie-SGP-programmapunt is geweest. In hoeverre wordt dat nu gerealiseerd? En wij geven daar steeds geld aan uit, maar iets tastbaars heb ik nog niet gezien. Kunt u daar wat over zeggen? En hebben we daar nog rekening mee te houden met de begroting van volgend jaar?
Nou, u zegt iets tastbaars heb ik nog nooit gezien. Ik denk dat er in het verleden wel degelijk presentaties geweest zijn, onderzoeken geweest, enzovoort, enzovoort. Dus die 75.000 euro wordt er jaarlijks voor gereserveerd. En wij zullen dus komend voorjaar met de presentatie komen. En dan kunt u aan de hand van waar we daarmee naar buiten komen, kunt u als raad beslissen of u alsnog ook verder wilt gaan met die 75.000 euro die er jaarlijks aan gevoteerd wordt.
Ik moet nog even een vraag stellen, voorzitter. Staat u mij toe? Wij moeten bijna 1 miljoen bezuinigen. En we hebben hier bijna 100.000 euro te pakken. Wat leidt het college voor een schade als wij zeggen wij parkeren de Zuiderzeerand? Financieel, want de kaart wordt ook door de provincie getrokken.
Dat is nog maar de vraag of die kaart door de provincie blijft worden getrokken. Daar zijn we dus op dit moment mee in discussie. Blijft wel het feit dat je zegt van moet je iets wat je dus op lange termijn wilt realiseren, moet je het onderzoek daarnaar, moet je dat stopzetten? Moet je dat afronden of moet je proberen die kwestie van die lange adem, om die vol te houden? Ook al duurt het nog een poosje voordat het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, kiezen we toch voor vanuit gemeente Noord-Oostpool om toch te zeggen van hey, wij willen die ontwikkeling, die sociaal-economische ontwikkeling, die willen we hoe dan ook bevorderen.
Dank u wel, meneer Ruifrok.
Voorzitter Nagelen. Ja, de vraag wat zijn we in het totaal kwijt aan Nagelen. Kijk, wat ik in het verleden is uitgegeven aan Nagelen is ook aan u verantwoord. Namelijk gewoon bij rekening, per jaarrekening. Dus de bedragen die zijn uitgegeven aan het architectenlab en aan het ontwerplab in een vorige periode. Ja, die kunnen we nog wel weer een keertje boven tafel halen. Maar die weet u precies. Wat we verder hebben uitgegeven weet u op dit moment ook. Dat is namelijk de aanschafprijs van het schokkererf die hier in uw raad is vastgesteld. En wat u ook weet is dat er een werkbudget beschikbaar is gesteld voor de ontwikkeling van Nagelen van €250.000. Want dat is ook in de raad gemeld. En dat is ongeveer het overzicht wat er is. Waar u een beetje bij achterloopt, maar ik zou u willen uitdagen om mij te vragen. U was paraat binnenkort dus gewoon uitgebreid bij te praten over de ontwikkelingen van Nagelen. Want ik zou er bijna een boek over kunnen schrijven. En ik zou het ook heel graag binnenkort een keer met u willen delen. Want inmiddels hebben we natuurlijk toch als college vastgesteld een programma van eisen als het gaat om het kerngebied. Inmiddels zijn er natuurlijk toch stappen gezet in het nadenken over hoe we die ontwikkeling verder tot stand kunnen brengen. En het zou goed zijn om dat, net zoals we dat met regelmaat met de dorpsgemeenschap reden, om dat ook met uw raad binnenkort weer een keertje te doen, voor zover het al niet gepland
staat. Dan kunnen we die discussie, dan neem ik even een voorschotje op de voorzitter. Ik ben het mee eens. Laten we binnenkort, komt u met een voorstel om te kijken naar de commissie van om een actualisatie te geven van de status Nagelen. Mijn enige zorg heb ik, en dat zeg ik, we zijn nu dus €1.150 miljoen kwijt. Hebben we wel schokkererf voor, plus projectkosten en historische kosten. Dus het is heel veel geld. Ja, en ik maak mij zorgen over de aanpak van hoe u het gaat doen. En houdt u rekening met de historische balans van Nagelen zelf.
Ja,
ik heb de indruk dat een gevaar gaat opleveren.
Is een permanente randvoorwaarde bij alles wat we doen. Maar dat is ook vastgelegd in de aanbevelingen vanuit het ontwerplab. En zit ook verankerd in de keuze voor de 3 sleutelprojecten die we hebben gemaakt. Ik ga u zorgen over de financiering van het project niet wegnemen. Want het is volstrekt helder dat je voor een werkelijke herontwikkeling van Nagelen gewoon veel geld nodig hebt met elkaar.
Goed, laatste vraag dan, voorzitter. Die 3 keer €500.000 die wij hebben, want dat wil ik ook aan de raad vragen. We hebben besloten om 3 keer €500.000 voor de herstructurering dorpen te reserveren. Ik heb net al gezegd, we moeten 1 miljoen bezuinigen. Extra. Ik vraag aan het college wat de effecten zijn als wij daar 10% zouden afromen en zouden parkeren voor de bezuiniging. Is het dan zo dat dorpen die in ontwikkeling worden genomen, waarin u een analyse mee maakt, dat die dan door deze financiële afroming consequenties krijgen in de ontwikkeling en stagnatie in de plannen? Is dat een hard ja of zegt u nee, daar zit marge in?
Nou ja, voorzitter, dat is een heel hard ja, want die bedragen zijn uiteindelijk op de langere termijn een fractie van wat we nodig hebben voor die reusachtige opdracht van herstructurering van onze kernen. En als u daar nu al aan gaat knabbelen in de beginfase, dan hou ik mijn hand hard vast of we er ooit in slagen om die opdracht op een goede manier met elkaar af te ronden. Dus dat wordt nog een forse discussie. Ik denk dat het absoluut onverantwoord is. Voorzitter, vraag van meneer Klein-Thijsing over de duurzaamheidslening. Volgens mij is dat ook het antwoord wat ik heb gegeven toen de motie werd ingediend. Namelijk dat wij de ontwikkeling en de inzet van dat instrument graag willen betrekken bij onze woonvisie. Want dat is namelijk het moment waarop we de instrumenten die ontwikkeling faciliteren ook in kaart brengen. En als zodanig maakt het onderdeel daarvan uit. En zullen we met elkaar in dat kader besluiten nemen over in welke omvang we daar ook gemeentelijke middelen voor inzetten.
Dank u wel. Dan gaan we verder naar punt 2, voortgang bestaand beleid, kredietbewaking, pagina 61. Zijn er nog vragen over? Voordat ik te snel ben, ik zie allemaal mensen nog bladeren. Geen vragen, dan gaan we door naar pagina 62. Ik zie geen vragen. Dan gaan we naar de geplande investeringen, pagina 26-27. Aan het eind van de programma's 1, 2 en 5 staat een overzicht geplande investeringen. En die staan op pagina 26-27. Geen vragen. Pagina 43. Pagina 60. Goed, dan ga ik met u naar de programmabegroting van 2011, het algemene deel, pagina 1 tot en met 23. Meneer Goslink.
Ik heb een vraag op pagina 1. Wie is de heer Gosseling? Ik zie onderaan, zie woonomgeving, zie ik hier staan de heer Gosseling.
Ik denk dat hij wel wordt genoteerd door de griffier en dat er een opmerking over gemaakt zal worden dat hij volgende keer aangepast gaat worden. Dank u wel. Zijn er ook nog andere vragen? Niet? Dan gaan we naar programma 1, fysieke leefomgeving, pagina 32 tot en met 34. Ik zie meneer Lams.
Ja, ik had een vraag op bladzijde 33. Millennium project Abresia ondersteunen. Volgens mij was dat toch al opgeleverd. En of heeft het college een nieuw politiek besluit genomen om het traject te verlengen?
Volgens mij zit dat bij de burgemeester en die is niet aanwezig. Dus ik zal even kijken of meneer Schutter daar een antwoord op kan geven. Maar jullie nemen de vraag even mee en hij wordt beantwoord. Prima. Meneer Haagsma.
Voorzitter, dat gaat over de worsteling van het college met de HVC om te komen tot een nieuw contract. Ik heb in de technische markt te horen gekregen dat het contract er inmiddels is. Betekent dat dat de pagina's uit met name de najaarsrapportage en ook hier in de begroting, dat die aangepast worden in de geest van het contract dat er gesloten is?
Meneer Poppen.
Nou, kijk, dit wordt niet aangepast, maar uiteraard worden de bedragen aangepast naar het nieuwe contract.
Want dat zou je dan ook bij de najaarsrapportage kunnen zeggen, maar dat telt ook bij de begroting. Ik neem aan dat u dan uw positie waar het gaat om investeringen om vuil binnen te krijgen, ondergrondse containers en dat soort zaken, definitief voor rekening van HVC hebt gebracht.
Nou, ik kan nog niet vooruitlopen op het nieuwe contract. Het moet nog door het college. Ik denk dat de uitwerking van het nieuwe contract in de voorjaarsrapportage komt. Niet in deze najaarsrapportage dat we die gaan bijstellen.
U hebt toch wel een beetje zelfvertrouwen?
Jawel, maar ik bedoel, dan zou je dus vooruitlopend gaan werken op het collegebesluit.
Nee, op de begroting voor 2012.
Ja, maar als je dus als het in de raad komt, nou ik denk in december, dan lijkt me dat voorbarig om dat nu al op te nemen.
Ik vermoed dat we dan weer een overschot krijgen.
Nou, die opmerking die deel ik niet. Maar...
Meneer Nijdam.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me even af, er staat pagina 166, wordt er niet genoemd. Ik ga even, maar op 33, waar we nu mee bezig zijn, daar staat iets over die begrafenissen. Tegen zo laag mogelijk kosten. Nou, het gaat namelijk even over, maar ik wil er straks ook nog wel even op terugkomen, maar dan moet ik er wel gelegenheid voor krijgen, want het wordt hier niet genoemd namelijk. Pagina 166, daar heb ik al geen bezwaar tegen. Als dat even kan, dan prima.
Ja, mag ik nu de vraag stellen?
Ja, dan stel.
Ik mag hem nu stellen.
Nee, dat is ook goed. Nou ja, het komt er in kort op neer, voorzitter, dat wij... uit dit staatje, wat hier staat, dus over lasten en baten, dat wij daar niet voldoende kunnen uitleggen naar onze burgers toe hoe die tarieven die daaruit voortvloeien tot stand gebracht worden. En gisteravond is er ook al even over gesproken en ja, het zat in de verkeerde commissie gisteravond en nu zit het dan wel in de goede commissie. En we hebben daar een negental politieke vragen over gesteld. En die zijn nu nog niet ter beantwoording beschikbaar. Maar we horen wel even van de wethouder wanneer hij daarop terugkomt. En dat wilde ik hier even melden.
Meneer Poppen, kunt u even de termijn aangeven?
Nou, wanneer ik erop terugkom, ik, ik heb een uitnodiging gedaan aan de heer Nijdam en aan mevrouw Schrijver om eens te kijken van kunnen wij die tarieven beter inzichtelijk maken? Dus ik wil u uitnodigen voor een gesprek. En als er mensen zijn in deze commissie die daarbij aan willen sluiten, prima. Maar we willen gewoon eens even erover doorpraten. Ook even niet alleen naar aanleiding van dit staatje, want dit staatje is conform de motie, denk ik. Maar ja, om er toch even dieper op in te duiken, anders dan in deze commissie.
Prima, daar hebben we geen bezwaar tegen dat er even op een aparte manier over gesproken wordt. Maar we willen het wel in de behandeling van 10 november in de openbaarheid behandeld zien en kijken hoe de zaak ervoor staat.
Prima, meneer Nijdam, u maakt zelf even een afspraak met de heer Poppen. Dank u wel. Meneer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. Een van de speerpunten van het collegeprogramma is cofinanciering transitiegelden Zuiderzeelijn. Nou weten we allemaal dat het voorlopig op hold is gezet. Maar we weten ook dat er gelden, die transitiegelden worden gebruikt nu voor onder andere de implementatie van het viaduct bij de Vogelbekbocht, moet ik zeggen. Ik denk dat ik het zo goed zeg. En dat is naar aanleiding van de CDA-initiatieven die daar zijn geweest. Ik zou graag van het college willen weten wat de effecten zijn op onze begroting indien het Rijk een bijdrage vraagt om de realisatie van dat viaduct te krijgen die aansluit op de verbrede N50. Want ik kan mij niet voorstellen dat er door het Rijk die 63 miljoen transitiegelden die wij ter beschikking hebben gekregen, dat daar moet een facet voor worden gebruikt. Drukt dat straks op onze begroting? Hoeveel is dat? Is dat volledig door het Rijk te dragen? Wat is de actuele stand van zaken? Krijgen wij daar last mee de komende jaren of niet?
Meneer Poppen, weet u daar direct antwoord op of gaat u die schriftelijk beantwoorden?
Ik denk dat het beter is dat ik die schriftelijk beantwoord. Want er is 2 miljoen gereserveerd vanuit de Zuiderzeelijn en vanuit de Roospolder. Maar in hoeverre dat op de begroting drukt, dat kan ik niet.
Mijn vraag is eigenlijk, ik zou graag willen zien of dat het dan ook is, die 2 miljoen. Dat is nu wel begroot, maar u weet hoe het met projecten gaan die later worden uitgevoerd. En dit project staat voor eind 2012, 2013 op de rails. En als daar nu 2 miljoen voor begroot is, wat wij moeten bijdragen, wil ik graag zien van u. Wat is het effect op onze eigen begroting voor volgend jaar als de plannen geëffectueerd worden?
Komt het college later op terug.
Misschien een kleine aanvulling.
Nou, ik denk als de heer Poppen zegt dat hij er later op terugkomt, dat we dat schriftelijk gaan beantwoorden.
Het probleem zit voor een fors deel in mijn portefeuille, maar goed.
Ja, maar dan mag u samen met
dan
de heer Poppen.
Dan mag u dat bij het lijstje voegen wat ik nog krijg van de heer Poppen.
Dan gaan we verder naar pagina's 35 tot en met 37. Zijn er nog vragen over? Geen vragen. Dan kunnen we verder naar pijler 3a, bouwen. 40 tot en met 41. Geen vragen. Dan gaan we naar pijler 3b, 42 tot 44. Ik zie meneer Bakker en meneer Haagsma. Meneer Bakker.
Ja, voorzitter. Is in relatie wonen, het aantal nieuwe woningen in relatie met het project Emmel Hagen. Want in deze opstelling indicator nieuwe woningen Emmeloord en de Kernen staat dat er in de komende periode jaarlijks 40 woningen in Emmeloord worden gebouwd. En in project Emmel Hagen hebben we er zo'n kleine 100 jaarlijks. En dat bevreemdt mij en ik kon er ambtelijk ook geen helderheid over krijgen over welke cijfers we het nu hebben. Want dat is natuurlijk wel ook voor de begroting van belang. Of we uitgaan van die 40 woningen ten aanzien van de totale rekensystematiek. Of dat we uitgaan van 40 plus 100.
Dank u wel, meneer.
75 tot 100 wordt in het MLH-project genoemd.
Meneer Haagsma, u heeft daar een aanvullende vraag bij.
Voorzitter, het gaat precies over datzelfde staatje. We verwachten in 2012, 2015 40 woningen in de overige kernen. Als je er dan van uitgaat dat die gewenste 12 woningen in de Wellewaard op enig moment ook ingevlogen worden, dan betekent dat we er 28 over hebben voor 10 dorpen, 2,8 per dorp. Past dat bij de afspraken die we hebben en de wensen die we hebben om in elk dorp fatsoenlijk tijd te bouwen?
Meneer Schutte.
Voorzitter, de heer Haagsma die probeert, denk ik, vaker om de woningen in de Wellewaard af te trekken. Dus één op één in mindering te brengen van de woningen in de woningbouwplanning in de dorpen.
Ik heb nog nooit één vraag gesteld over het aftrekken van woningen in de Wellewaard.
Je hebt wel eens een discussie met mij aan willen gaan dat als wij in de Wellewaard bouwen, dat het ten koste van de dorpen. Grootste onzin die er is, we hebben de raad altijd voorgehouden dat de woningen in de Wellewaard worden gebouwd, dat die additioneel zijn. En dat de opzet van de woning, dat betekent ook de uitvoering, de kwaliteit, de hoedanigheid, ook dusdanig zijn dat ze ook inderdaad additioneel zijn.
Dank u wel, meneer Haags, maar die komen er dus nog bij.
Dat ze boven het programma opkomen.
Maar dan blijft de vraag staan, en ik vind het heel erg jammer dat de heer Schutte zo geïrriteerd reageert, want ik heb dit type vraag nog nooit gesteld. Het gaat mij erom of u met 4 per dorp, want daar gaat het dan om, 4 per dorp, we hebben 10 dorpen, 40 woningen, of dat werkelijk voldoet aan wensen en verwachtingen die we met elkaar ten aanzien van inbreiding en herstructurering van de dorpen hebben. Klopt dat cijfer dan?
Meneer Schutte?
Ja, wij hebben een woonvisie vastgesteld, daar hebben we een aantal woningen per jaar, zowel voor de kernen als voor Emmeloord, geraamd. Dat we momenteel in een dip zitten, daar vertel ik u geen nieuws mee. En dat we die raming op het ogenblik niet halen, dat klopt wel. Dat klopt wel dus. Wij bouwen momenteel ook niet in alle dorpen. Dus laat dat ook helder zijn. Dus de verdeling die zal dus iets anders uitpakken. Maar dat het maar, laten we zeggen, mondjesmaat is, ja, dat valt niet te ontkennen.
Dank u wel, meneer Ruigrok. Is uw vraag goed beantwoord, meneer Bakker? Volgens mij niet, namelijk.
Ik heb er nog geen helderheid over waar we nu vanuit moeten gaan dan.
De heldere vraag is, waar moet van uitgegaan worden? Van de 100 of van de 40 woningen?
Van de aantallen die hier nu staan.
Dat betekent dat er in MLH niet gebouwd wordt?
Dat betekent dat er alle reden is om vanuit het huidige perspectief naar de ontwikkeling van Emmelhagen met elkaar opnieuw en heel kritisch te kijken. Met welke uitkomst dan ook. En daar, laten we zeggen, de woonwensen en woonbehoeften bij te betrekken. En te kijken in hoeverre je dat soort groeicijfers nog zou kunnen beïnvloeden. Maar dat die prognoses er al, aanzienlijk anders uitzien dan het geval was. Ja, dat is evident.
Maar er staat hier heel nadrukkelijk op pagina 112, dat is een geprognosticeerde woningbouwproductie van circa 75 tot 100 woningen per jaar in project MLH.
Omdat die prognose die daar staat, daar heeft u absoluut gelijk in, uitgaat van de prognoses die we tot nu toe hebben gehanteerd en die nog bijgesteld moeten worden. En als dat het antwoord op de vraag mag zijn, dat die nog zullen moeten worden geactualiseerd en aangepast, dan krijgt u daar binnenkort met ons een discussie over.
Dank u wel, helder lijkt mij. Dan gaan we naar wat maar het kosten op pagina 45 tot en met 48. Zijn daar nog vragen over? Nee. Dan gaan we naar de paragrafen 4.6, pagina 155 tot en met 160. Is dat nog aanleiding tot vragen?
Voorzitter, meneer Fiele. Gisteravond hebben wij in de commissie BV een aantal vragen gesteld. Die gingen over de pagina's 110 en verder. Toen werd gezegd, u moet bij de volgende commissie zijn, meneer Filet. En niet alleen tegen mij, dat ook tegen de VVD, de heer Keur, gezegd. Wanneer bent u verpland die te behandelen? Voor of na bladzijde 155?
Nou, doen we het even na die tijd. Volgens mij zijn hier geen vragen over. Heeft u dan de mogelijkheid om uw vraag te stellen? Zijn daar vragen over? Deze pagina's? Nee, meneer Filet.
Bladzijde 110... van de programbegroting, daar gaat het over de Poldertoren. En er staat, er is veel politieke, burgerlijke en media-aandacht voor het project. Hier dient rekening mee te worden gehouden. Wat bedoelt het college daarmee? Of ik kan het ook concreet vragen, wat gaat het college nou doen? En de tweede vraag staat eentje verderop, want bij die projecten gaat het steeds wel over die maatschappelijke kant van wat. Steeds de vraag, wat gaat het college nou precies doen in dat stuk? Op 112 gaat het over Emmelhagen. En er staat de stelling naar de bewoners. Die hechten veel belang aan de komst van voorzieningen, zoals speeltuin, school, winkel. Wat gaat het college daar nou eigenlijk mee doen? Dus eigenlijk dezelfde soort vraag.
Meneer Ruigrok.
Ja, volgens mij, voorzitter, de constatering dat er behoorlijke aandacht is voor de Poldertoren gezien de geschiedenis die dat project heeft, lijkt mij niet meer dan een constatering die aangeeft dat je daar uit de zorgvuldig mee om zult moeten gaan, ook in de communicatieve sfeer. En we hebben met elkaar een afspraak over de manier waarop wij gaan rapporteren en de aanpak rondom de Poldertoren ook met u communiceren. Daar verwijs ik naar. Voor wat betreft Emmelhagen, ook dat is een constatering die je op dit moment kunt maken. Maar dan verwijs ik nog maar even terug naar het antwoord wat ik net ook op de heer Bakker gaf. Er is natuurlijk een wereld aan het veranderen die grote invloed heeft op de prognoses waarmee je ook naar de ontwikkeling van Emmelhagen kijkt. En dat heeft niet alleen betrekking op de woningen, maar ook op de overige voorzieningen. En daar zullen we zeer binnenkort met elkaar heel goed naar moeten kijken. Voor het college staat dat geprogrammeerd. En onmiddellijk daarna gaan we daar uiteraard met u ook over in de slag. Want dat wat we ons tot nu toe precies hebben geschetst en voorgenomen in een tempo waarin niet is wat het uiteindelijk nu gaat worden, is volgens mij evident.
Dank u wel. Zijn er nog verder nog vragen die nog gesteld moeten worden aan het college? Dat is niet het geval. Dan wil ik daarbij het dit agendapunt ook sluiten. En dan ga ik over naar agendapunt 7. Stand van zaken, moties en amendementen. Zijn daar nog vragen over? Ik zie mevrouw Wiedijk en meneer Haagsma. Mevrouw Wiedijk.
Ja, we hebben even gekeken naar hoe het college uitvoering heeft gegeven aan de motie van plaatsing OV-chipkaart oplaadautomaten. En wij lezen daar eigenlijk het verhaal wat voor ons de aanleiding was om de motie in te dienen, en dat krijgen we nu hier eigenlijk terug als een soort informatie van hoe het is opgepakt. We hebben daar even straks aan de tafeltjes vragen over gesteld. Want wij denken namelijk dat zoals de weg die het college wil bewandelen van dingen meten en evalueren en daar stappen op ondernemen, dat dat helemaal niet kan. De betreffende ambtenaar leek ook dat het niet kan. Dus wij wachten even nog die antwoorden af en dan komen we er nog graag nog even op terug van of er toch wat beter invulling kan worden gegeven aan onze motie.
Dank u wel, meneer Haagsma.
Ja, voorzitter, dan moet ik teruggaan naar, ik denk in kast 2006, toen heeft de Politieke Unie een motie over de Bali bouwvergunning ingediend. Op dat moment dat die aangenomen was, heeft het college gereageerd dat dat op dat moment niet, wettelijk niet mogelijk was. Later heeft minister Donner gezegd dat gemeentes in staat zouden moeten zijn om sneller een bouwvergunning af te geven. Inhoudelijk heeft het college op de vraag die ik toen in deze commissie heb gesteld daar nog niet weer op gereageerd. Maar ik vind het jammer dat hij nu uit het lijstje verdwenen is. Want dan betekent het ook dat hij onder de aandacht van het college, maar misschien ook van de raad, zou kunnen verdwijnen. Of de heer Schutte moet zeggen van nee hoor, ik heb dat nog heel helder op een netvlies en ik ben bezig.
Nou, we vragen het de heer Schutte gelijk even.
Ik heb het heel helder op mijn netvlies, meneer Haagsma. Het college is wel van mening dat een Bali bouwvergunning, zoals u die wenst, en ja, andere gemeenten zien het wel als een nuttig iets. Wij staan dat nog niet voor, laat dat helder zijn, dus daarom werken we er ook wat minder hard aan. Wat we wel gedaan hebben, en dat ga ik misschien wel heel erg gebruik doen, dat ga ik niet doen. Laat ik zeggen, wij zetten ons maximaal in om zo weinig mogelijk vergunningen nodig te hebben. Daar hebben we ook fors op ingespeeld, zeker richting burgers. En de andere, of zeg maar de aanvragen waar wel een vergunning voor nodig is, proberen zo snel mogelijk af te wikkelen. Maar het belangrijkste speerpunt voor ons is toch om zo weinig mogelijk vergunning nodig te hebben.
Dank u wel. Meneer Bakker.
Ja, voorzitter, ik had op twee moties toch nog een aanvullende vraag aan het college. We hebben het over een motie over de transferie in Lelystad Noord. En het college heeft die in de tijd uitgelegd als zijnde van ja, in Lelystad Noord dat vinden wij een trekken aan een dood paard. Maar Lelystad Zuid zal ontwikkeld worden en dat is dan de oplossing van het probleem. Maar ik heb uit de informatie begrepen dat Lelystad Zuid ook zeer discutabel is of dat ontwikkeld zal worden. Dan lijkt het me toch niet meer dan logisch dat we het dan volledig weer gaan focussen op de motie zoals die is ingediend, namelijk op Lelystad Noord. En dat we daar alles aan doen om daar een punt te krijgen van de opstapmogelijkheid vanuit deze gemeente.
Mag ik de eerste heer Poppen antwoord op laten geven? Lijkt me handig, hè? Meneer Poppen.
In die zin hebt u gelijk dat u zegt Lelystad Zuid is ook op dit moment nog niet aan de orde. Maar als er een ontwikkeling komt, dan is die in Lelystad Zuid en niet in Lelystad Noord. Dus in die zin, Lelystad Noord komt überhaupt niet in beeld. En Lelystad Zuid, dat duurt allemaal wat langer vanwege de ontwikkelingen die er niet zijn. Maar die komt ooit een keer.
Dank u wel, meneer Bakker. Uw volgende vraag. Dat was hem. Goed, dan concludeer ik dat er verder geen vragen meer zijn. Dan wil ik u een compliment maken voor de toch snelle behandeling en dat we 10:50 klaar zijn. En bij deze sluit ik de vergadering en wens ik u een prettige nacht.